tenzij je op dit moment terugluistert, is het 12:07. En dat betekent op zaterdag in ieder geval dat op Megahit FM het tijd is voor het radioprogramma Op de Klippen. En dat zijn wij. Hier aan mijn tafel in een volledig leeg Trocadero, maar wel met een lekker briesje, zitten Martijn van Hissemuller en Judith Brekelmans samen met mij te wachten om jullie te vertellen over alle actualiteiten van de afgelopen week en meer.
Vooral meer.
Heel veel meer.
Actualiteiten meer. Die op de eilanden natuurlijk gericht zijn. Want de rest kun je gewoon in de krant lezen.
Ja.
En eigenlijk is het een beetje komkommertijd.
Het is absoluut komkommertijd. Het is absoluut vakantietijd. Het eiland is ook, wat eigen bewoning betreft, een stuk leger dan normaal.
Zeker.
Dat merkten wij ook met het verkrijgen van gasten. Dus ja. Iedereen is, leuk. Ja, maar ik ben niet op het eiland.
Ja, dus, nou ja, we hebben zometeen wel Floor van Schalkwijk nog.
En waarschijnlijk nog Harold Linkers.
Ja, misschien
en,
komt Harold nog even aan.
Ik heb, maar anders dan lullen we het zelf wel vol, toch? Zo zijn we wel.
Ja hoor, ja, dat kunnen wij.
Dat kunnen
goed
wij.
Komen. Op de Klippen, Megahit FM 101.1.
Iedere zaterdag tussen 12:00 en 2:00. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
Talking Heads, Burning Down the House. En er is een reden waarom we die draaien. Martijn?
Ja, het is mijn jeugdband. Toch een beetje jeugdband. Ja, jongerenband. 1984. Het jaar dat mijn oudste dochter geboren is. Ze bestaan al vanaf 1977. Het is, in 1984 kwam de beroemde film uit, Stop Making Sense. Die ondertussen is uitgeroepen tot de allerbeste concertfilm ooit. En dat is nu 40 jaar geleden.
Dus, de film is uitgebracht op een Collector's Edition is uitgebracht. Een 4K Blu-ray van de film. Dat is gebeurd op 21 juni. Dus die is er al. En op 26 juli komt er een reissue. Nou was er vorig jaar al een reissue. Een dubbel LP met 2 extra tracks. Maar nu is er een 2 CD. Dus het zijn extra
18 nummers.
Zoveel extra nummers dat er 2 CD's moeten zijn. En dan krijg je een Blu-ray bij. En die Blu-ray geeft de soundtrack van het hele concert. Maar niet de film. Dus gewoon maar dan in Dolby Atmos.
Surround.
Gemixt door E.T. Thorngren, die de oorspronkelijke versie ook heeft gemixt. Samen nu met Jerry Harrison, toetsenist van de band.
Jerry Harrison is de toetsenist van de band. Alle synthesizers die hoort. Ze hadden bij dit concert hadden ze nog een tweede, donkere synthesizer speler. Dat zag je in die tijd absoluut niet. Het was sowieso bijzonder, want de echte band bestaat uit 4 mensen. En ze stonden met z'n 10 op een podium. En uiteindelijk was de helft donker en de helft wit. Dus dat was in die tijd ook ongehoord. Het is gewoon. En wat heel opvallend is, Burning Down the House is deze live versie 25 keer beter dan de albumversie.
Hij heeft veel meer energie. Ja. Veel meer energie. Het is,
maar ze staan dus letterlijk staan ze te joggen op het podium. Als je dat staan ze echt zo met een benen omhoog.
En moet gaan kijken. Het liedje ken ik. De sound is absoluut. Dat denk ik, oh ja, weet je, en dat is weer Judith. Oh ja. Maar wat je nu beschrijft, daar heb ik echt totaal geen beeld bij.
Nou, Martijn heeft de film. De nieuwe versie. Mm-hmm. Hij heeft ook een nieuw surround setje.
Ja, dat moet ik nog opbouwen.
Dat moet hij nog opbouwen, maar daarna gaan we kijken,
Ik hoor een uitnodiging, ik hoor een bijeenkomst. Ik wilde al zeggen, ben jij niet bijna jarig, Martijn?
Ja, ik nog 2 weken.
Dat, ja, dat bedoel ik.
Ja, heel mooi. Nou ja, dan dat is wel een leuk idee. Want wat ook uitkomt, los van die 2 CD en Blu-ray set, kun je hem ook krijgen op helder vinyl. Dus doorzichtig vinyl. Een speciale record store, alle record store day indie record shops en HMV in Engeland hebben hem. En daar kun je hem krijgen.
En eventjes om te vertellen van over de film nog.
Maar jullie, dit is een speciale editie.
Ja. Dat wou ik net zeggen.
Precies,
ja,
hij is precies hetzelfde als de gewone vinylversie die vorig jaar. Maar dan is hij op doorzichtig vinyl.
Maar de film is uitgeroepen inderdaad tot de allerbeste concertfilm ooit. Het is een theater. Ze hebben geen tournee gehad. Ze hebben 3 concerten gehouden speciaal om deze film te maken. In Washington, in hetzelfde theater, dezelfde kleren aan. Zodat het, en met 35 mm filmcamera's op het podium. Je ziet ook een paar shots, zie je dus iemand ook staan met zo'n camera van 20 kilo op zijn schouder.
Maar nu snap ik ook een beetje waarom jij een beetje verliefd bent op die film. Want daar komt jouw vak weer naar voren.
Ja,
wat plus, had jij daar graag gestaan, denk ik, of niet?
Nee.
Dat niet?
Ik ben geen goede genoeg cameraman. Omdat ik had wel heel graag de montage gedaan. Maar ook die is echt heel erg goed geweest. Nee, het was mijn band. En ik had een beetje een crush op Tina Weymouth, de bassiste.
Aha.
Maar welke man in die tijd die fan was van die band, had dat niet.
Oké, nou dan moet ik dus helemaal nu die film gaan kijken.
Ja, dat was een leuk blondinetje, maar het is nu wel een beetje een oud dametje. Hoor.
Het is nu wel een oud dametje, maar ze waren laatst bij Stephen Colbert in verband met dit anniversary, de jubileum uitgave. En toen werd aan Chris Frantz, de drummer, gevraagd van wat is jouw beste herinnering aan de band. En toen wees hij naast zich, waar Tina zat. Die zit hiernaast, want die ligt al 45 jaar bij mij in bed.
Kijk.
Ja, dat is wel een hele lange herinnering.
Ja.
Heel lang.
Dus, het bijzondere van Tina was, ze had nog nooit, het is een hele goede bassiste, maar ze had, voordat ze bij Talking Heads kwamen, had ze nog nooit bas gespeeld. Ze had nog nooit instrument gespeeld. En ze was het vriendinnetje, een beetje groepie-achtig vriendinnetje van Chris Frantz. En ze hadden geen bassist. En toen zei Chris van, kan jij geen bas spelen? Ja. En zo is het begonnen.
Ja, wow. Dan begin je in het begin wel heel veel met dom, dom,
juist.
Dom. Nou ja, dat klopt ook wel.
Want
Psycho Killer gaat inderdaad dom, 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 dom.
Kijk,
dom.
Ik bedoel maar.
Dat is heel, als je gewoon niet zo goed bas kan spelen, is dat nog wel te doen.
Ja, maar ze speelt zowel bas op een echt met fingerpicking. Dus niet met een plectrum, maar met fingerpicking. Wat veel moeilijker is. Plus dat ze ook op het concert dus een aantal keren op de Moog bas module speelt.
Ja, nou ja, goed. Dan ben je wel verantwoordelijk voor de bas. Zullen we eens een show gaan maken?
Ach ja.
Waarom niet al begonnen dan?
Oh ja.
Sorry hoor.
We kunnen praten over muziek sowieso. Misschien, jij schreef, als we toch bezig zijn over muziek, misschien even doorgaan. Jij schreef op onze geheime WhatsApp-app.
Ja, we hebben een hele geheime WhatsApp. Ja.
Onze geheime WhatsApp-groep.
Onze redactie-WhatsApp.
Onze redactie-WhatsApp, ja.
Jij had iets gevonden over AI.
Ja, we hebben het een keer eerder over gehad. En iedereen heeft het daarover. En de een is bang en de ander denkt, ChatGPT, heerlijk. En zo. Maar blijkbaar is er, ver van ons bed, in Nederland een zomerhitje. Zoals ik het kan lezen. Het is een artikel op nu.nl. En dat zomerhitje, dat is van een artiest, of de naam zegt in elk geval John.
John de Koning.
Ja, John de Koning.
John de Koning.
John de Koning, whoever. En de titel is dus, het is zo bijna zomer. En het gaat er dus eigenlijk over dat, het is een lekker deuntje. En als je niet oplet zoals ik, dan is het gewoon een lekker deuntje. En dat zijpelt langzaam allerlei hitparades in. En dan uiteindelijk gaan mensen op zoek naar van wie heeft dat dan gemaakt? En daar begonnen er in één keer hele rare dingen. Want John of John de Koning, die was een soort van, ja, wie is dat dan?
Oftewel, is John de Koning of John de Koning?
Waarschijnlijk zoiets. Nou, hij had nog op een gegeven moment op een of andere uitnodiging gezegd van, nee joh, ik kan niet, ik sta ergens op een festival in België. Dat is getrackt en dat was dus niet zo. En uiteindelijk was er zoiets van, er is iets raars. En ze zijn dat gaan onderzoeken. En daar hadden we het eigenlijk ook over. Dat schijnt toch nog wel echt te onderzoeken te zijn. Dat vond ik ook wel weer heel knap. Maar niet zo makkelijk.
Er is software waar de patronen van verschillende AI-programma's in herkend worden. Van oké, jongens, dit is door dit programma gemaakt.
Juist. Ja, want ik heb er even het artikeltje erbij. En dan staat hier dus op de Spotify-pagina van deze bewuste John. Staat dus bijvoorbeeld dat het al bijna 30.000 keer geluisterd is.
La 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 la.
Ja, dat is echt niet normaal. Nou, in elk geval, ze hebben van alles en nog wat gedaan. En
dat is niks hoor, 30.000. Ik ben een keer 70.000 keer beluisterd en daar kreeg ik anderhalve.
Was dat ook voor zomaar? Want ik bedoel, als je natuurlijk op gaat letten, nu je dit weet, dan is de beat misschien wel. Maar je hoort inderdaad, de tekst is gewoon inderdaad zomer en niet heel veel meer.
Nee, de tekst is vrij flut.
Juist.
Het is natuurlijk verder prima gezongen, maar het is het enige is, het is waarschijnlijk helemaal niet gezongen. Het is gewoon een computer.
Ja. Het is een computer en het is een wat je dan nu noemt een AI gegenereerd liedje.
Ja, dus het liedje is ook niet echt. En we hadden het er toen we het erover hadden,
juist.
Het, een maand geleden of zo, hadden we erover. Ja, straks worden gewoon hits gemaakt door computers en zit er niemand meer achter.
En dit is dan toch China die luistert of Rusland, want wij hebben het erover gehad. Wat gebeurt er nog geen 5 weken later?
Dit is bewijs. Wij worden en zelfs in China worden we
dat
dus
bedoel
beluisterd.
Ik. Vanuit Trocadero, jongens, kom op. Wat hangt er boven ons?
Ik denk,
kan niet Starlink zijn? Want
ik
die
denk
is,
als je dit maakt in China, dan maak je het wel in het Chinees. Ik denk dat stond ook in dat artikel dat,
nou, dat waarschijnlijk, kan vast.
Waarschijnlijk iemand uit de Nederlandse muziekwereld dacht van een geintje, ik ga dit gewoon doen en die doet dat terwijl niemand weet dat hij het doet, maar die weet precies hoe hij het moet aanpakken.
Ja, waarschijnlijk.
En die heeft het hitje gemaakt. Zal ik het eens draaien?
Draai het eens.
Gewoon,
kunnen we even
dat we gewoon eens luisteren naar dit, ja, dit helemaal automatisch gemaakte werkje. John de Koning met Zo Zomer. En dan is het opeens afgelopen.
Dus dat?
Er zijn een paar dingen. Die mix is natuurlijk heel slecht.
Ja.
Dat hoor je gewoon. Dat het een hele slechte
mix
is.
Die mix is echt heel erg slecht.
Het klinkt heel brak. En ik denk dat John de Koning, wie er ook achter zit, waarschijnlijk beter had kunnen zeggen, nou, dit klinkt zo leuk, dit is een leuk liedje, dit ga ik voor Echies opnemen. Dat had hij veel beter kunnen doen. Dan had hij ook een artiest gehad die ermee kan optreden en kan snabbelen en daar extra geld mee kan
verdienen. Ja, dat vergt wel van dat meneer de Koning, tenminste wie erachter zit, kan zingen.
Nou ja, goed, dan zoek je iemand
die
kan zingen. Maar dan heb je natuurlijk meer kans op een echte, echte hit.
Ja.
Nu staat hij in de top 25 Nederlandstalig, weet ik wat. Maar ja, het kan natuurlijk zomaar gebeuren dat we over 2 of 3 weken opeens die platen de top 40 in zien rollen. Maar ja, dat weten we dus niet.
Nee, dat weten
maar
we
het
niet.
Maar ja, er zijn een paar dingetjes een beetje. De tekst is natuurlijk echt stupide.
Dat is inderdaad echt.
We zaten nu eventjes goed naar te luisteren. Allemaal met de koptelefoon op. En we zaten elkaar aan te kijken. Ja, het is jammer, het is radio. Anders had je wel een paar.
Ja, nee,
ik zei al van het nodigt uit om een Trump-dansje te doen.
Ja,
maar volgens mij zaten we ook allemaal een beetje zo van. Ja, hoempapa. Je moet wel echt heel
vuisten,
veel bier op hebben.
Met je vuisten tegen je schouders. En dan een beetje voorzichtig heen en weer. Heel stijf.
Niet te dicht bij je oor.
Nooit te dicht bij je oor.
Dan is het geen trumdansje meer. Want die heb
je rechteroor is een beetje pijnlijk. Als het tenminste echt zo is. Bij de RNC, hè, de conventie van de Republikeinen, waren een paar Trump-fans die zelf ook hun oor hadden verbonden. Om alleen maar aan te geven wat voor een fan ze van Trump waren. Dan is het dat
ja,
is ook
ik heb
bizar.
Ik heb iets gezien inderdaad. Plaatjes van mensen die hebben Trump getatoeëerd op hun arm. Terwijl hij, je ziet elke keer zeg maar die foto dat hij zo zijn arm omhoog heeft van ik ben er nog steeds, kijk mij. Met dan dat bloedende oorlelletje. En dat hebben ze getatoeëerd op hun been of op hun arm. En toen dacht ik echt, bij mij gaat nu het licht uit, maar ja, dus zo.
Het is een cultus. Ja. Het is echt een cultus.
Ja, dat gezegd hebbende was eerlijk gezegd mijn eerste gedachte, terwijl ik toch niet zo ontzettend van de conspiracy theory ben, maar ik had wel zoiets van.
Nou ja, precies.
Ja, maar,
het zal niet. Oké,
maar er blijkt een foto te zijn. Die heeft in de New York Times gestaan. Van een fotograaf, beroepsfotograaf, die echt met een hoge snelheid een aantal foto's achter elkaar maakte. En daar staat op een van die foto's staat die kogel.
Nee, volgens mij er is absoluut geschoten. Dat denk ik zeker. Maar als ik dan inderdaad, en wat je maar mag geloven wat je leest, dat die man is gewoon super, super, super beveiligd. Altijd overal. Ja. En als ik dan lees van hij was al, de schutter was al gesignaleerd op dat dak. En ja, I don't know. Ik weet het niet. Het is in elk geval, denk ik, ontzettend in zijn voordeel. Het is een mooie publiciteitsstunt in elk geval. Hij schuwt er niet van, of hij loopt er niet van weg om dat ook zo te gebruiken en in te zetten. Al met al zeer bijzonder.
Ja, ik las ook weer iemand die zei op Facebook. En ik denk van ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Kijk, je kunt niet van die afstand mikken op die man zijn oor.
Nee, absoluut niet.
Dus dat gaat niet. Dat gaat niet. Maar
een centimeter naar rechts toe en Trump was er niet meer geweest.
Ja.
Nee.
Maar die... Maar die...
Pas op wat je zegt op de radio.
Nee, ik zei alleen maar goh. Ja. Wauw.
Goh. Maar het is wel zo natuurlijk. Ja, inderdaad. Dit is heel goed voor zijn... zijn status.
Ja.
Hij is nu helemaal een martelaar, noemen ze dat.
Ja. Maar er is wel iemand overleden.
Het rare is, we weten van Trump... Ja, maar hij ging golven de dag daarna. Hij ging niet die familie van die overleden persoon bezoeken.
Dus ik vind sowieso de aandacht van dat er iemand is overleden... bij een dergelijk gebeurtenis, is dat ik denk... Oké, dat is een soort sidestep. Er is iemand dood. Klaar.
Een paar mensen
dat vind ik echt ook heel bijzonder.
Maar kijk, Trump, we weten van Trump dat hij heel, heel erg bang is... voor zijn leven. Moeilijk toe over eten altijd. Dat is een van de redenen waarom hij graag... gewoon een hamburger heeft... van de McDonald's. Want die komen in grote rijen... komen die uit die...
Kan weinig mis mee zijn.
Uit die keukens, dus er kan weinig mis mee zijn. Maar dan wordt hij voor zijn oor geschoten.
En dan gaat hij zeuren over zijn schoenen.
Al die lui die springen erbij. Begint hij te zeiken, ik wil mijn schoenen hebben. En hij loopt nog even terug... naar de microfoon, in the line of fire, terwijl er nog steeds geschoten wordt. Om daar nog even zijn vuist omheen te doen. En weet ik veel, wat riep die power, freedom, zoiets.
Dat is toch raar?
Wie doet dat?
Ja, ik vind dat gewoon raar.
Het is heel vreemd. Het is heel vreemd.
Ja.
Maar goed, het is inderdaad nu weer helemaal geweldig. Maar goed, het is, ik vind het heel bijzonder.
Nou ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk Biden die onder druk staat om...
Ook
waarvan
zoiets.
Geroepen wordt dat hij dit weekend eruit stapt. Maar hij heeft ook wel weer bekendgemaakt dat hij volgende week weer op campagne gaat. Dus,
Hij is zelf wil hij absoluut niet. Maar wat ga je doen? En sowieso, wie ga je ervoor in de plaats zetten? Wie?
Dat is ook lastig, denk ik.
Wie gaat er in wat is het, 2,5, 3,5 maand... helemaal Trump.
De enige logische zou Harris zijn.
Juist.
Dat is het logische, maar ze is niet overdreven populair bij bij de Democraten.
Zeker niet.
Ik denk dat de enige die Trump uit het water zou schieten, moment dat ze dat zou doen, is Michelle Obama. Maar die wil niet.
Nee. Ze heeft nog gelijk ook.
Ze heeft nog hartstikke gelijk. Maar Michiel heeft wel gelijk dat de enige is die dat zou kunnen.
Als die komt, die is zo geliefd. Ja. Als die komt, dan kan Trump die ophouden.
Klopt. Nou ja, we gaan het denk ik volgen. Er is genoeg publiciteit. En het is ook wel leuk om dat van een afstandje een beetje te lezen. Maar,
het is wel belangrijk voor ons. Hè? Want
het
wij betalen met dollars. Dus wat daar gebeurt, dat heeft een weerslag op
de stabiliteit
op de dollar
daar.
En de stabiliteit van de dollar. En dat is toch waar wij van afhankelijk zijn. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, die Amerikanen ver van mijn bed. Maar wat daar gebeurt, dat ga je in je eigen portemonnee zien.
Punt 1 de dollar en punt 2, een derde van de toeristen die hier komt uit Amerika, Noord-Amerika.
Zeker. Ja.
Dat ook nog, ja.
Maar het is een van de grootmachten, dus ik denk dat je gewoon sowieso eigenlijk niet kunt zeggen, het is ver van mijn bed. Ik bedoel, hetzelfde is met zo'n groot land als een republiek als Rusland en China. Het voelt misschien verder weg, maar weet je, het heeft wel degelijk invloed op de hele wereld.
Ja.
En daar hoort Bonaire ook bij.
Absoluut.
Dus ja.
Wij zijn ook, hoe verrassend het ook is, maar we zijn onderdeel van de wereld.
We zijn zeker onderdeel van de wereld. Nee, absoluut. Dus we gaan het weer meemaken. Maar dat is politiek dan weer toch even ver weg. Volgens mij is er ook heel veel politiek geneuzel hier.
Ja, Wilders is op het eiland.
Heel veel politiek. Ja.
Wilders is op het eiland, jongens.
Tjong, oké.
Ja, ik riep al toen jij dat zei, ja. Iris, van ik wil hem aan tafel hebben hier.
Ja, nou, ik had eigenlijk verwacht, Martijn, dat je zei van oké, kunnen we die aan tafel krijgen? En toen dacht ik, dat wordt dan een principe kwestie. Ten eerste moet ik heel eerlijk zeggen, ik zou niet 1, 2, 3... ik heb niet het nummer van Wilders in mijn telefoon. Ik heb veel telefoonnummers, maar niet van Wilders. En eigenlijk wil ik dat principieel zo houden. Mm-hmm. Dus ik dacht, als nou straks die vraag komt van kunnen we wat, wat ga ik dan antwoorden? Maar ik kwam niet met de vraag, dus ik dacht, ik laat hem in weet ik veel waar, Sabadeco, ik weet niet waar die zit, met ik geloof 7 man beveiliging. Binnengekomen met van alles en nog wat op zak om te beveiligen.
Je weet waarom die hier is, hè?
Ik ga ervan uit dat hij dolfijnen wil spotten.
Nee.
En ik heb geen idee. Het zal ongetwijfeld ook een politiek karakter hebben.
Hij komt altijd hier. En de reden waarom hij hier komt, is dat hij hier de zon kan opzoeken. Maar dit is een stukje Nederland. Dus wordt van de overheid zijn entourage vergoed.
Ja,
daarom komt hij naar Bonaire.
Als hij naar Spanje gaat, dan wordt dat, is dat dus buiten Nederland en dan wordt dat niet vergoed.
Oké. Nou, ik weet wel dat hij.
Dus dat is het verhaal wat wij te horen.
Oké. Ik weet wel dat hij zijn entourage mee heeft genomen. En dat dat ook natuurlijk niet zonder slag of stoot staat. Want volgens mij, als je niet een biefstuk mee mag nemen, mag je zeker niet iets mee te nemen waar kogels uitkomen. Dus daar is het een en ander om gedaan geweest. Maar dat krijgt hij voor elkaar hier. Waarschijnlijk ook, omdat het in het Koninkrijk is. En dat is ook een van de redenen dat hij hier is. Dus we zien allemaal mensen lopen met oortjes door Van de Twil. En dan vraag ik me al, waar is hij dan? Maar dat heb ik nog niet gezien. Maar de mensen met oortjes bij Van de Twil heb ik inderdaad gespot. Die te herkennen zijn als zijn security.
Wat ik zo ontzettend komisch vind. Van als je die beveiligers ziet in Nederland, achter Wilders aan. Dan is een van hun kenmerken dat ze altijd van die slecht zittende confectiepakken aan hebben. En ik, de laatste keer dat ik ze hier zag, hadden ze dus slecht zittende korte broeken aan.
Ja, dat klopt. Nee, dat klopt echt. Nee, Martijn heeft gelijk. Dat klopt. Ja, ja, weet je, iedereen is welkom en iedereen mag er zijn. En hij ook.
Nou ja, kijk, mocht meneer Wilders nu luisteren. En okay. Hij heeft iets van, maar hier wil ik antwoord op geven. Meneer Wilders, wij zitten in Club Trocadero aan de boulevard.
Ja, naast Martijn is nog een stoel vrij.
Er is zelfs nog, even kijken hoor.
Oh ja,
er is zelfs
van
nog,
de tafel,
ook nog een stoel voor één man van de entourage. Die
nou ja, het café zit dicht, dus het is makkelijk te beveiligen.
Ik wou zeggen,
inderdaad,
dat kan
maken we gewoon dicht hier zo. Dat is geen probleem. Alhoewel, waar ik nu zit, kan je met een drive-by kun je flink tekeer gaan. Maar wat ik dus zo grappig vind, in ons nieuwslijstdingetje zie ik dat PVV'er Van Haasen het ronduit schokkend vindt. De reiskosten van onze eilandsraad. Maar die vindt het niet schokkend dat meneer Wilders overal heen maar een man of 8 beveiliging meeneemt.
Ja, er is een Nederlands publicist die een tijdje met vakantie was en die nu weer is. Dus alles.
Noem hem maar bij naam hoor, dat mag best.
Nou, meneer René Zwart dus.
Van René Zwart.
Van het dossier Koningsrelaties. En het is. Hij is de tijd dat hij op vakantie geweest is even aan het inhalen. Want echt het ene stuk over het bestuurscollege en Clark Abraham rolt over het andere heen.
Ja, maar het is echt, het is niet meer te lezen zelfs.
Nee.
Ik vind het echt zijn laatste column. Dat gaat zo van de hak op de tak. En hij probeert het in hele mooie frasen te doen. Maar daardoor wordt het allemaal nog onbegrijpelijker.
Nou ja, het probleem is van hij moet iedere keer een overtreffende trap. En de overtreffende trappen zijn op.
Er zijn geen treden meer.
Nee, dan neem je de lift.
Maar goed,
en die slaat dingen over. Ja. Dan is het heel warrig.
Even terug. Er is dus een PVV'er die vindt dat onze eilandsraad te veel reist.
Ja, de dossier Koningsrelaties heeft dus iets gepubliceerd over dat de eilandsraad en entourage, om het ook maar eens een keer zo te noemen. Afgelopen jaar 657.995 dollar heeft uitgegeven aan buitenlandse reizen.
Ja. Maar die informatie die heb ik gezien in een WOP-verzoek. Kan dat kloppen? Daar lag iets aan ten grondslag.
Daar lag een document aan grondslag. Juist. Hij heeft verteld niet hoe die daar aangekomen is. Dus hoe die daar aangekomen is, zou ik niet weten. Kan er dingen naar raden, maar ik zou het niet weten. Het zou best kunnen dat ik heb daar niet nagekeken, dat dit gewoon in de openbaar op de website van de Eilandsraad te vinden is.
Mm.
Want wat dat betreft probeert de Eilandsraad wel redelijk transparant te zijn tot nu toe, heb ik begrepen. Maakt niet uit, dat ding ligt er. Ruim 6,5 ton aan reiskosten is natuurlijk een hoog bedrag.
Ja, maar goed, die gasten zijn op en neer geweest naar Aland. Ze moeten op en neer naar Nederland iedere keer. Al is het maar gewoon om aandacht voor ons te vragen. Mm-hmm. Want we weten dat er te weinig aandacht voor ons is. En zeker vanuit natuurlijk het zittende... De coalitie.
Ik moet hem in één ding een klein beetje gelijk geven. Sinds de dagvergoeding voor buitenlandse reizen omhoog gegaan is, zijn ze opeens een stuk meer gaan reizen.
Ja, nou ja, goed.
Dat moet ik hem nageven. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Aan de andere kant, ik heb ook eens even zitten rekenen. Dit lijkt een heel schokkend bedrag. Het is ook veel. En je kan inderdaad je vraagteken bezetten van jongens, kan het niet wat minder? En kan het ook weer niet met wat minder personen? En kan het wat minder lang? Moet je per se met business class reizen? En dan denk ik bij mezelf van ja jongens, alle...
Doen ze dat? Want dat weet ik niet zeker.
De eilandsraadleden naar Nederland toe. En de bestuurscollege gaat inderdaad met business class. Dat is bekend.
Oké, okay, want ik heb Clark wel eens horen zeggen van dat is niet waar. Ze schijnen gewoon met tours class naar Aland te zijn gevlogen.
Dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat
het is alleen voor lange reizen.
Ja, nou, wat ik weet is
Aland
inderdaad...
Is
ja, ik
nee,
weet.
Aland is niet lang, want dat is van Amsterdam naar Aland toe.
Ja, oké. Okay. Je bedoelt dat ze business class naar Amsterdam zijn gevlogen. Ja. En daarna tours class naar Aland. Ja.
Volgens mij is er, laat ik het zo zeggen, Rijksoverheid heeft zoiets van als je direct dezelfde dag aan het werk moet. Dus je stapt uit op Schiphol en je moet om 2 uur 's middags in Den Haag een belangrijk gesprek hebben. Dan is het afhankelijk een beetje van je positie zeer oké als je business class vliegt. En dat zou ik me enigszins bij kunnen voorstellen. Want in alle eerlijkheid denk ik dat je in een business class... kun je echt plat en echt slapen en liggen. En als jij inderdaad de volgende dag een prestatie moet leveren... dat wil zeggen werken, kan ik me daar best wel iets bij voorstellen. Kijk, als je natuurlijk de dag zelf dat je aankomt weinig hoeft te doen... en lekker op visite gaat bij mensen die je toevallig in Nederland kent... dan is het misschien wel weer een ander verhaal.
Dat telt inderdaad mee. Het is ook bekend dat staatssecretarissen en ministers... en volgens mij ook Tweede Kamerleden... ook echt niet met de economie vliegen. En ook dat kan ik me voorstellen. Als je inderdaad een druk programma hebt... dat je inderdaad zegt van jongens... ik moet niet met een grote jetlag en doodmoe aankomen... want dan doe ik gewoon niet. Dan kan ik mijn agenda gewoon niet halen. Dat punt 1. Punt 2, als je naar alle vergoedingen gaat kijken die Tweede Kamerleden krijgen, dan gaan je wenkbrauwen ook enigszins omhoog. Dat bedoel, om even een vergelijking te maken.
Ja.
Het is inderdaad waar. Ik ben af en toe even, Google is your best friend. En inderdaad, er staat dus eigenlijk op de site van Consejo Insular de Bonaire staat inderdaad precies waar en wat uitgegeven is. Wat ik inderdaad toch wel onder het commentaar heb gezet... omdat je kan hier eindeloos over discussiëren. Want ik vraag me dus af... kijk, als dit het waard is... Hè, jij begon, Martijn, met... ja, maar goed, we moeten onszelf op de kaart zetten. Dat denk ik zeker.
Michiel. Dat zei ik.
We moeten ons op de kaart zetten. Ik denk dat dat zeker waar is. Maar het is wel heel fijn als we met z'n allen dan op een gegeven moment... en dat is misschien niet meteen meetbaar... wel kunnen zeggen van al die bezoeken en al die gesprekken hebben inderdaad geleid tot. En daarvan heb ik soms wel eens de indruk dat ik denk... oké, met alle respect, we gaan naar Ameland. Dat is fantastisch, ook een eiland. En dan denk ik, oké, maar als we zo hard schreeuwen van... ja, maar wij zijn anders, want we hebben internationaal dit en internationaal dat... we hebben geen provinciale staten. Dan snap ik eerder het bezoek naar Öland... en veel minder naar Ameland. En dan zie ik, en dat is natuurlijk... hoe zet je dat dan in hè, wat, hoe doe je met je pers en je marketing... maar dan zie ik dus dat ze daar heel leuk... fantastisch een concert bijwonen... van de lokale muziekschool op Ameland. Fantastisch. Ik mag hopen dat dat een onderdeeltje fractie is geweest... van dat hele bezoek met z'n allen in de bus en de ferry naar Ameland. Want daar denk ik, ja jongens, dat... Dus het is ook inderdaad gewoon, hè, hoe wordt dat dan naar buiten gebracht? En ja, ik hoop gewoon dat we met z'n allen kunnen zeggen... zo, beter duur dan niet te koop. Hartstikke goed dat jullie dit gedaan hebben. Want wij weten en we merken nu binnen nu en een aantal maanden en jaren... dat al die bezoekjes echt zinvol zijn geweest. Dat is prima dan.
Ja, je moet de zaak in perspectief zetten.
Ja?
Je moet kijken wat er... wat het resultaat is waar je kijk, want ook dat een bezoek in Ameland, de vijf Waddeneilanden, zitten ook in een soort verband, samenwerksverband met de drie BES-eilanden. En ook daarom, daarin kan je best wel hard maken waarom je dus daar naartoe gaat, om ook die banden wat dat betreft aan te halen.
Wel, maar je hebt net VNG-dagje gehad, toch? Eén dag gezellig met z'n allen. Kijk, weet je, het is gewoon onhandig, denk ik. En ik denk ook inderdaad dat het...
Ik denk niet dat ze daar zijn om één dagje gezellig met elkaar te zijn. Daar gaat het niet om. Ze zitten er wel voor hun werk. Want laten we wel zijn, ik zou ook niet doodgevonden willen worden op Ameland.
Nou, dood niet. Maar Ameland is niks mis mee, hoor.
Ja, nou, je mag het hebben.
Dus, nee. Nee, maar...
Dankjewel, graag.
Ja, graag. Misschien inderdaad wel. Nee, maar ik denk dat... Laat ik het even heel persoonlijk houden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er dus ook best wel veel gerekt wordt. Veel privé-tijd zit. Veel dat ik denk, oké, is dit allemaal zo efficiënt? Aan de andere kant denk ik dat netwerken is echt ook het is een vak apart. En het is ook echt heel erg belangrijk. En dat is inderdaad zaaien en oogsten. En dan kom ik toch ook weer terug op. Nou ja, laten we zien wat het allemaal oplevert.
Nou, maar het is er gewoon zo. Je zou het technisch gewoon lekker zoomend kunnen doen.
Niet technisch. Alles, maar een aantal wel.
Maar in werkelijkheid, het maakt veel meer indruk als je gewoon live, eye-to-eye tegenover elkaar zit.
Klopt. En dan dingen voor elkaar. Dat is absoluut waar.
Maar dan even de andere kant. Hè. Blijven wij dat ook zeggen als we straks weer die enorme stroom van politici en allerlei overheidsmensen krijgen uit Den Haag, die even in zeven dagen onze eilanden willen leren kennen?
Dat vind ik dus hypocriete. Die PVV'er, die dus de lid is van de Kamercommissie Koningsrijksrelaties, die loopt nu heel hard te protesteren. Maar straks staat hij ook wel weer hier.
Waarschijnlijk wel.
En hij is ook al naar de bovenwinsteiland geweest.
Als hij hier komt, en dan kijk ik even naar jou, Judith. Als die gast naar Nederland komt, naar Bonaire komt, dan wil ik hem hier aan tafel hebben.
Ja, dan moeten we daar nu volgens mij werk van maken.
Dan wil ik even heel serieus met die gast gaan praten.
Ja, maar daar moeten we werk van maken dan, denk ik. Want volgens mij zijn die agenda's gemaakt. Dus
die moet je nu inderdaad al inbreken, want anders is er geen plek.
Oké, pak hem, want ik wil even heel serieus met die man praten.
Wat ik hem dan wel graag wil zeggen is van... er is ook niet zo lang geleden een beetje ook naar boven gekomen... dat er weinig controle is waarvoor al die dingen, al die reizen gedaan wordt. Er wordt in feite aangevraagd en er wordt het toegekend.
Wie zou dat moeten controleren? Ja, voor de duidelijkheid, als je dat zo zegt.
Presidium van de Eilandsraad.
Mm-hmm.
Gezaghebber en presidium.
Oké, helder. Maar even voor mijn beeldvorming.
Want er is op dit moment eigenlijk nauwelijks controle op waarom inderdaad mensen er gaan. En wie er mee gaat en wie er niet mee gaat. En daar zou best inderdaad wat meer controle op kunnen komen. Dat je kritisch moet kijken met waar je het uitgeeft. Dat je kritisch moet kijken waar je belastinggeld aan uitgeeft. Daar sluit ik me bij aan. Maar dat geldt voor alle politici. Niet alleen hier, maar ook in Nederland.
Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk ook inderdaad, je kunt heel veel via Zoom en online. Maar ik denk ook dat als je elkaar zeker één keer live in het echt, zonder dat schermpje hebt ontmoet, praat dat makkelijker. Je hebt dan denk ik daar toch iets meer gevoel bij. Je kunt je niet verschuilen achter het beeld terwijl je druk zit te appen met die telefoon op je schoot, omdat je echt geen moer interesseert. Al dat soort dingen. Ik denk dat het goed is. En ik denk dat die ferme handschudding dat echt nodig is.
Vriend van mij is hoofd researchafdeling nu Canon Printers, vroeger OC van de Grinten. En die heeft een aantal Europese projecten lopen. Waar die dus inderdaad met Zoom heel veel inderdaad dat doet. En hij zegt van... Twee keer per jaar moet ik er naartoe, want anders gaat het gewoon mis. Dan moet ik gewoon al die researchplekken in heel Europa moet ik gaan bezoeken. Want als ik niet zo nu en dan even me laat zien en kan bekijken wat ze aan het doen zijn, dan gaat het mis.
Nou, het daar geloof ik van zeker de meester in. Maakt het paard vet. Ik ga een plaatje draaien, jongens.
Ja, leuk.
Het is genoeg gelachen. Dit plaatje heet toevallig, heel toepasselijk, Gaan We Weg. En het is de hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40 deze week. Binnengekomen in de top 10. Het is Roxy Dekker samen met Ronnie Flex. En deze plaat is niet zo goed als Zo Zomer van John de Koning.
Wat doen we hier? Hoe gaan we down, down?
meesterwerkje van Roxy Dekker samen met Ronnie Flex.
Ik vind het een stom nummer.
Ja, het is stom. Het is stommer dan Zo Zomer.
Nou ja, bijna wel.
Erg, hè? Ja, klinkt nee, alleen dit, veel beter. Het is wel beter gemixt.
Ja, oké, het is beter
gemixt. Ik denk dat als dit met AI was gemaakt, dat het beter was geweest.
Zo, nou...
Dan was de mixer, Ronnie, kom dan was de mixer rotter geweest. Maar voor de rest, I don't know, man. Maar die Roxy Dekker, die is super populair. Het is een hele mooie blondine. En die heeft een paar dikke hits al gemaakt. Deze dus ook. Die staat volgende week nummer 1. Dat kan haast niet anders.
Oh mijn god. Nou ja, ik vertrek naar Nederland voor geen zakenreis. Ik kan hem niet declareren. We gaan lekker Pride vieren. Dus ik ben benieuwd wat ik daarna het allemaal hoor. En misschien wordt deze wel geschald vanaf een of andere boot of zo. Ik weet het niet.
Je gaat naar de Hollandse Pride?
Ik ga naar de Amsterdam Canal Pride. En voor mij, dat bootfeest is natuurlijk... die Canal Pride is super gaaf, absoluut. Maar er zijn een paar hele mooie exposities. Mooie foto-exposities. Er zijn wat... films waarvan ik denk, vind ik interessant en die kan ik anders niet zien. Dus ik ga me vermaken.
Daar heb ik wat over gezien, die foto-exposities. Er is er eentje die er al een tijdje was. En die hebben ze nu een paar keer besmeurd, geloof ik, met dingen.
Ja, ook dat.
Want, het zijn foto's van naakte trans mensen.
Juist.
Dat was het, geloof ik,
probleem. Dat klopt. Nee, dat klopt. Dus... ik ben heel erg benieuwd. We zien inderdaad natuurlijk wereldwijd een beetje een bepaalde neerwaartse spiraal als het gaat over acceptatie en inclusie. En daar is Nederland niet anders in.
En het is wel grappig dat die mensen zich druk maken over...
Ja, echt serieus,
foto's van naakte trans mensen.
Ja, echt.
Waar in elke fucking kerk hangt er een blote Jezus aan
het kruis. Ja, waarbij je elke keer toch ook die tepels ziet. En ergens een lapje kruishoogte. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar goed, we gaan het meemaken.
Niet altijd een lapje, hè?
Vertel.
Nou, als Jezus een baby is, dan staat hij in zijn blote lus.
Ja, dan mag het in één keer.
Als een kind is... Dan hebben die christen graag dat hij naakt is.
Ja, dan wordt het een ander plaatje. Nee, dat klopt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er is een tentoonstelling ook over allerlei voorwerpen. In volgens mij ergens in een museum Slotervaart. Daar staat een nieuw hip museum. En ik heb net vanmorgen gelezen, daar is een tentoonstelling. Speciaal voor en over vrouwen. Wat dan eventueel vrouwen zou moeten definiëren. Met allerlei apparaten, huiselijke apparaten. Die wat zeggen over hoe de wereld, zeg maar, kijkt naar vrouwen. Dat vind ik een hele interessante, want ik zag hele, hele grappige dingen.
Vrouwen met apparaten?
Ja, bijvoorbeeld de krultang. Maar ook de Satisfier, oftewel de meest hippe vibrator die er nu is. Het strijkijzer. Maar ook waarom mannen dus inderdaad... daar staat een heel groot beeld en daar moest ik erg om lachen. Waarom mannen inderdaad bijvoorbeeld niet met hun benen over elkaar geslagen zitten... zoals dan de vrouwen achter horen te zitten. Vroeger was dat gaan netjes zitten, je bent een meisje... en dan moest je je knieën over elkaar slaan. En als man schijn je dat vooral niet te moeten doen. En dan is natuurlijk het verhaal waarom je dat niet moet doen. Dat
dan plet je je eitjes.
Dat bedoel ik. En die hebben lucht nodig. En daar heeft een vrouw een heel mooi beeld van gemaakt. Dus je ziet een man op een stoel met twee gigantische tilballen daar. En daar hangt dan een bordje onder. Nou, ik ga het allemaal zien. Ik laat mij graag onderdompelen door iets wat anders dan een prachtige blauwe zee.
Hebben ze ook Bikini Girls en Machine Guns? Want dat vind ik heel mooi.
Ja, dat waarschijnlijk. Ik ga foto's maken. Ik ga het jullie sturen. En ik ga zorgen dat dat inderdaad dan voor de volgende op de klippen hier is. Zodat je heel plastisch kan omschrijven wat ik allemaal gezien heb. En wat ik aan het doen ben.
In Amerika, in Amerika hebben ze dus echt een magazine. Hè? Een magazine met daarin alleen maar foto's van mooie dames in bikini. Met machine guns in hun handen.
Het zal maar je ding zijn.
Met geweren en automatische geweren en semi-automatische geweren.
En dat is niet ziek, dat is oké. Okay.
Dat is oké. Okay. Okay. Dat is geen probleem.
Nee, ja, just checking. Maar goed, dat ga ik doen. En ik hoop dus, ik ben benieuwd of ik dit soort vage muziek dan in Nederland ook ga horen. Want het is daar nu ook zo zomer. Begrijp ik. Met code geel en
pas
oranje.
Pas op, want ik ga hem gewoon nog een keer eruit.
Nee. Volgens mij, we hebben een hele lijst nieuws.
Dan zet ik hem op, zet ik hem uit.
Dat doe maar. Nee.
Dat is afgesproken.
Trouwens, ik heb begrepen, ik hoop wel dat die hele computerstoring nu over is. Want ik was wel heel erg blij dat ik inderdaad in het weekend niet hoefde te vliegen. Want het is echt drama.
Ja, de KLM vliegt vandaag niet.
Nee, dat vertelde jij.
Dus heb ik me laten vertellen hoor. Dus, maar volgens mij is het waar. Want ja, net op het nieuws ook was het ook al van... nou, er zijn een heleboel vakantiegangers die vastzitten waar ze zitten.
Update foutje.
En mensen die op vakantie willen, die niet kunnen.
Nee.
Nou ja, het is gewoon even weer duidelijk geworden van hoe kwetsbaar we zijn geworden. Ik bedoel, één foutje in één computerprogramma legt gewoon de halve wereld plat.
Ja, dat
even,
lijkt.
Even roeren in mijn koffie hoor.
Ja, en die koffie is hartstikke lekker. Die koffie,
deze koffie is van Martijn, hè? Dat
ik
moet
wou
even
het zeggen,
worden.
Juist.
Ja, ik was even niet aan het woord, omdat ik inderdaad voor jullie even koffie had zetten.
Daarom, ik ben heel blij dat je er weer zit. En ik kijk ook naar inderdaad een overheerlijk kopje. Ik heb zwarte koffie. En jullie zitten volgens mij echt aan een super deluxe macchiato iets of zo. Ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt met zo'n melk op schuim ding. Maar het is fantastisch.
Ja, het is, ja. En hij heeft het meegenomen. Hij neemt het gewoon mee van huis en dan zet hij dat hier neer.
We
dat
missen
is,
Lula wel trouwens, dat moet ik ook even
absoluut,
zeggen.
Absoluut.
Dat is dan ook. Martijn, hartstikke leuk, maar we missen Lula wel.
Ja.
Dus, ja. Nee, maar goed, dus ik, nee, maar dat is waar wat je zegt Martijn. We zijn heel kwetsbaar geworden. We hebben het hier af en toe, hè, dat er stroom uitvalt of een computerstoring. En dan sta je bij een supermarkt en dan kan je niet betalen. Want ja, kassa, scannen, lastig enzovoort. Dan denk ik altijd, oh,
ja,
maar dit is even groter.
Sorry, we zijn cashless,
zeggen ze. Ja, inderdaad. En dit is even groter.
Dit is even groter, want er lag heel veel plat. Ik bedoel, een van de dingen die heel duidelijk was, dat was dat een heleboel vliegvelden gewoon niet meer werkten. Omdat de automatische systemen ook voor opstijgende landen gewoon niet meer werkten.
Ja.
Het inscannen bij de boarding werkte niet meer. Dat is vervelend. Opstijgen gebeuren niet meer. Landen gebeuren met de hand. En niet meer met automatisch systeem. Maar gewoon vanuit de verkeerstoren gewoon kijken wat er gebeurt.
Ja, vind ik de piloten mooi
gewoon.
Hoor. Dat superleuk.
Precies.
Die doen eigenlijk eens een keer hun vak weer.
Juist.
Dus die hebben daar geen probleem mee. Maar er lag ook gewoon 3/4 van de ziekenhuizen laag plat.
Ja.
En dan wordt het even een andere koek.
Ja, dat wordt het zeker. Dat wordt het zeker. Ja, absoluut. Ja, dat is weer even spooky.
Jongens, ik moet nu een plaatje gaan draaien.
Nee.
Want anders dan halen we het niet.
Is die leuk? Beter, bedoel ik?
Deze is tenminste niet Nederlands.
Oké. Okay.
Het is Marshmello samen met Kane Brown. En ook deze is nieuw in de top 40. En hij heet Miles On It. En daarna ben ik van de hitjes af. De volgende uur kan ik gewoon leuke muziek draaien.
Over Miles gesproken.
Big lift, old roads, we've been breaking. If you know what I mean, put some miles on it.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
Ik moet maar weer eens naar Bonaire Automation, want ik moet wat stickies hebben.
Ja.
Wat memory sticks.
Ja.
Zijn ze ook heel goed in?
Ik moet cartridges voor mijn printer hebben.
Ja, hebben ze allemaal.
Ik ook.
Echt
serieus.
Ja. Nou, gaan we met z'n drieën.
En gaan we gezellig.
Ik moet nog even een factuurtje brengen ook nog.
Oh, ja.
Voor deze reclame.
Ja, we moeten eigenlijk nog wat meer sponsors hebben, jongens. Als je het programma een beetje goed vindt. Als je denkt van nou, oké, ik heb hier wat aan op de radio. Dan neem even contact met ons op via onze Facebook.
En je steunt dus niet Megahit FM ermee. Dan moet je buiten onze uitzending adverteren. Maar je steunt ons echt mee dat we een beter programma kunnen maken.
Ja, wil niet zeggen dat de reclame die bij ons draait niet mag draaien bij Megahit FM. Dat kan ook. Maar dat moet je dan weer elders regelen.
Ja.
Wij zijn echt eventjes een stukje piratenradio tussen 12 en 2. dat maken we helemaal zelf uit. We kunnen er ook gewoon, we kunnen gewoon vloeken op de radio als wij on-air zijn.
Ja, of gewoon, niks, of gewoon stilte.
Poep. Mag ook. Ik zeg het gewoon. Poep.
Oké.
Laten we eens even een beetje nieuws gaan bekijken, nieuws. Jongens. Want we hebben de lijsten.
Je hebt een hele lange lijst.
Suzy Todé.
Ja, ik wou net zeggen. Hoe zit het met onze Suzy?
Suzy Todé. Ja, die stond voor de rechter. Wegens,
nee, ze moet voor de rechter komen.
Ze moet voor de rechter komen.
In augustus.
Wegens het bedreigen van politici.
Ja, in 2000 of 2001... tijdens de COVID-crisis stonden er opeens berichtjes op Facebook... met het account Wim van Huizen en Wim Sinkas. Met Wim Sinkas, dus de letterlijke vertaler van Wim van Huizen.
Nou ja, feitelijk nog Wim zonder huis, want Sinkas is Sinkas,
zonder huis. Ja.
Ja.
Dat met allemaal berichten over vooral Edison Reina, gedeputeerde Nina Heijer, James Kroon en Elvis Chinasjoe. En dat waren echt ernstige berichten. Uiteindelijk kwamen er dus ook zelfs premies van 50.000 als een van die de mensen te dood gebracht zou worden.
Dat is heel kwalijk.
Ja, de enige juiste reactie die erop kon komen was van Edison Reina, namelijk aangifte doen bij de politie.
Terecht.
Wegens doodsbedreiging en terecht. En uiteindelijk kwam daaruit dat Suzy Todé samen met Nicolaas Rustico uit Curaçao achter deze hele actie zaten.
Bijzonder.
En
toch?
Dat is heel bijzonder. En nog bijzonderder is van dat er daarna heel lange stilte was. Dat Suzy ook nog heeft mee mogen doen met de Tweede Kamerverkiezingen. Of de Tweede Kamerverkiezingen. De
Eilandsraadverkiezingen
in 2019. Het wordt 23. In 2019 heeft ze ook meegedaan. Dat was geen groot succes. Want in 2019 haalden ze 44 stemmen. En in 2023 haalden ze 62 stemmen. En nu is er opeens duidelijk van dat de ambtelijke molens zeer traag draaien. Maar wel grondig. Want uiteindelijk heeft de OM nu besloten om inderdaad daar toch een strafzaak van te maken. En zij staat dus op 22 augustus staat ze voor de rechter om om zich te verantwoorden voor deze actie.
Wat kunnen we daarvan verwachten? Heb jij daar enig idee van?
Nou ja, doodsbedreiging, daar kan je gewoon een behoorlijke tijd voor in de gevangenis terechtkomen.
Daar kan je van in de patoet draaien, ja. Dat is wel heftig.
Maar ik vraag mij af inderdaad wat... sowieso wat bezielt iemand. Maar het lijkt me dat je dit doet met een bepaalde gedachte. Waarom zou je dit doen? Kijk, ik kan me niet voorstellen dat mevrouw Suzy Todé inderdaad ook daadwerkelijk dacht van nou, we gaan maar iemand hier omleggen. Daar zit natuurlijk een gedachte achter. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd wat dan die gedachte is. Ik heb een paar keer een interview met haar gehoord of beluisterd. Notje Willems zat zij regelmatig. Ik kon daar weinig van begrijpen. En dat lag niet aan mijn papiamento, maar omdat het zo onwarrig is. Een warrig verhaal waarbij ik ook denk van... ja, maar wat wil je nou uiteindelijk?
Heeft ze een hele persconferentie gehouden.
Juist.
Over dat ze een vrijstaat op Bonaire wil oprichten. Een eigen staat met een eigen naam, een eigen volkslied en alles en zo. Waar ook de mensen die daar geweest zijn... ik ben niet zelf bij de persconferentie geweest... maar ik heb wel mensen gesproken die er geweest zijn... die zeiden van er was geen touw aan vast te knopen.
Nee, volgens mij was Harald daarbij.
Harald
was erbij, dus die kan daar... volgens mij is Harald onderweg. Dus die kan er misschien zo direct nog even wat over zeggen. Ik heb het inderdaad trachten te volgen. Maar ik ben ook echt afgehaakt, omdat ik dacht... ja, maar waar heb je het nou over? Wat wil je nu?
Het enige, want ik heb iemand anders gesproken die daar ook achter stond. Die een trouw fan is van Suzy. Die zei van ja, maar dan gaan wij als ingezetenen van die vrijstaat... gaan wij allemaal diplomatieke paspoorten krijgen. En dan zijn wij gevrijwaard van strafvervolging.
Toen dacht ik heb je wel een idee.
Oh, oké. Okay. Dat in combinatie met het nieuws van dat er inderdaad een rechtszaak komt... waarin zij zich moet verantwoorden. Dat is wel een hele interessante.
Ja.
Ja, nou ja, dat, het mogen duidelijk zijn dat dat niet gaat lukken.
Nee.
Nou, nee. Nee, maar überhaupt, want ik begrijp, ik las ook iets inderdaad, volgens mij LinkedIn of zo, over dat er heel veel Nederlanders nu bij de Hoge Raad inderdaad zeggen van hallo, maar ik ben geen Nederlander meer en ik hoef een paspoort niet. En daarmee inderdaad ook proberen in Nederland de belastingwetgeving en et cetera te ontduiken. Eerst waren het 1-2 brieven, blijkbaar las ik dat het inmiddels 17 verhuisdozen vol zijn,
zo,
die binnenstromen ook in Nederland. En ik denk dan, ja, maar weet je, je kan wel dingen anders willen en je kunt het ergens niet mee eens zijn. Maar kom dan iets met iets constructiefs. Ga iets echt bedenken of zeg iets waardoor andere mensen jou snappen. Of dat je mensen aanzet tot nadenken. Maar dit is allemaal zo. Hè? In het geval van Suzy denk ik echt van, nou, ik ben heel erg benieuwd.
Ja, ik had zelf iets van, toen ik ook die hoorde een paar jaar geleden al, dat zij achter die actie van die bedreiging zat van, hoe machteloos moet je voelen,
ja,
om dit te doen?
Ja, geen idee.
Ja, is het een denk je dat het door een machteloos gevoel komt?
Ja, ik heb het gevoel van dat zij een beetje woordvoerder is van een groep hier op Bonaire. En die vind je in alle mogelijke landen. In feite, de hele stroming rondom Trump gaat eigenlijk over hetzelfde. Van mensen die het gevoel hebben van, er wordt niet naar ons geluisterd, er wordt niet naar ons rekening gehouden, wij zijn onzichtbaar, we zijn. En daar komt dan een soort wanhoop uit. Waardoor je dus inderdaad dit soort dingen gaat lopen roepen. En dit soort dingen probeert om maar gehoord te worden.
Maar moet.
Nou ben ik echt een beetje psycholoog van de kogel.
Ja, ik weet het niet, want
ik heb geen idee.
Wanhoop is één ding. Maar als je gewoon Koeter Waals begint te gaan roepen, dat gaat wat verder. Ik bedoel, je hebt wanhoop aan de ene kant, maar je hebt gewoon verward zijn aan de andere kant.
Nou ja, dat kan heel goed bij elkaar samengaan, denk ik. Zeker als daar nog een heleboel boosheid bij komt.
Nou, ik kan me voorstellen, als je verward bent, dat je dan word je op een gegeven moment ook boos. En dan ben je verward en boos en dat je daar op een gegeven moment wanhopig van wordt. Ja. Misschien dat wel. Maar ik weet het niet.
Misschien kunnen we Suzy een keer vragen. Nu kan het nog.
Ja, dat is waar. Dat is
absoluut
zeker waar.
En ze doet het denk ik heel goed in Op de Klippen. Want het grappige is dat zij waanzinnig goed Nederlands spreekt.
Ja.
En ontzettend leuk mens is. Dus
ik vind het ook leuk. Alleen zodra ze politiek begint te praten, dan raakt ze me kwijt.
Ja. Misschien kan ze een beetje voorbereiden.
Ik er tegen ben, maar ik ben er ook niet voor van wat ze zegt. Maar ik volg het gewoon niet.
Het politiek gevolgen, dat volg ik ook niet. En dan even terug inderdaad naar de bedreiging op een Facebook. Ja, dan vind ik ongeacht of ik jou volg, ja dan nee. Ik haak af op het moment dat je dingen zegt van, je krijgt 50.000 of al is het een dubbeltje om een ander iets aan te doen. Ja, dan ben ik klaar, dan haak ik af. Dan hoe leuk ik je ook vind, maar dan denk ik toch echt van, er gaat iets niet goed daar in de bovenkamer. Dus dat is klaar. Maar
daar is geen enkel excuus
voor. Nee, daar is echt geen enkel excuus over. Ik ben heel erg benieuwd. Wanneer was het? Augustus, zei je?
22 augustus.
22 augustus. Nou, dan hebben we nog even. En als je het dan hebt inderdaad over doodsbeschrijving. Want je hebt er nog één op het lijstje. Dat vind ik ook een hele opmerkelijke op Sint Maarten.
Ja.
En wat ik daar dus heel opmerkelijk vind, is dat ik, maar mogelijk lees ik niet altijd alle kranten of alle kranten goed. Ik vind zelf dus dat we er zo weinig over horen.
Nou ja, zo weinig dat ik denk dat de meeste mensen die zeggen, als jij zegt van wat er nou toch is gebeurd op Sint Maarten, dat ze dan niet weten wat er is gebeurd op Sint Maarten. Martijn, wat is er gebeurd op Sint Maarten?
Wat is er gebeurd? Olivier Arendel, zakenman op Sint Maarten en sinds kort ook politicus. Hij heeft de OMC, partij OMC heeft die opgericht. Hij wil aan de komende eilandsraad of de komende parlementsverkiezingen op Sint Maarten wil hij gaan meedoen. Die zijn op 19 augustus. En hij heeft heel hard lopen roepen dat hij als hij aan de macht komt, dat hij echt einde wil maken aan de vriendjespolitiek, aan het paternalisme, de corruptie op Sint Eustatius. Nou, Sint Maarten.
Sint Maarten.
Zo, daar heb ik zo ongeveer alle gehad.
En die wat is bedoel dus, jij daarmee? Als je het hebt over vriendjespolitiek en ik heb ze allemaal gehad.
De eilanden heb ik dan allemaal gehad. Die heeft van de week reed hij over de weg. En toen kwam er een wagen naast hem rijden. En die begon te schieten. Daar werd vanuit geschoten.
Dat is toch bizar? En hij zat volgens mij in zijn auto met vrouw en kind.
Vrouw en kind en een medestander. Een mede-partijlid. Hij heeft kans gezien, ondanks dat hij in zijn rug geraakt werd, om een terrein van het resort op te rijden. Uit zijn auto te vluchten en de lobby van...
Mau Beach, ja.
Maar zijn dochter is dat ook gelukt. Zijn vrouw is dodelijk geraakt. En ook medestander van zijn partij is ook geraakt. Maar dat is alle drie zijn die licht gewond. Maar zijn vrouw is overleden.
Ja, dat is heel heftig. Dat is dan je keus voor de politiek in te gaan.
Ja, er wordt nu heel hard geroepen door... Er wordt nu door politie van Sint Maarten heel hard geroepen van... Nee, er zijn geen aanwijzingen dat er politieke motieven zijn. Dan denk ik van, nou, daar ben je snel achter, zeg.
Ja, dat is wel heel snel. Dat is heel
zijn er zakelijke motieven? Ja, het kan natuurlijk wel een beetje zakenman. Heeft natuurlijk vijanden.
Ja.
Dat komt ook wel voor. Als je een beetje succesvolle zakenman bent, dan heb je al heel gauw vijanden.
Maar als je in de Antillen zegt dat je tegen corruptie bent en je gaat de politiek en je wordt gewoon gelijk neergeschoten, dan gaan er toch wel heel veel aanwijzingen die kant uit van dat het toch wel iets met elkaar te maken heeft.
Nou, wat mij opvalt, maar misschien niet of is dat niet gepast, I don't know. Ik had dus verwacht dat er vanuit ons eigen BC ook iets zou komen van jeetje en wat erg, ja. Gecondoleerd, iets weet ik veel, iets. Ik vind
die
het zo zip, Nick. Ja, kom op. Je bent 24/7 ben je sowieso ambtenaar, ben je diener van het volk. En je bent mens. En misschien moet ik daarmee beginnen. Als mens en als burger denk ik, wow, wat gebeurt hier?
Maar kan het niet dat we het gewoon niet gehoord hebben?
Nou ja, daarom zeg ik, alles met wat ik probeer bij te houden en te lezen enzovoort, maakt op mij de indruk dat we er tamelijk vlak in zijn.
Ja.
Maar dat kan verkeerd zijn, hè? Daarom zeg ik heel persoonlijk ik.
Maar aan de andere kant, ik houd het nieuws redelijk bij. Dat hoor je denk ik als je hier in de politiek zit. Mm-hmm. Hoor je dat ook een beetje bij te houden. Net zoals ik dat doe. Het was niet te missen in het nieuws. Dus dat die schietpartij was geweest.
Ja, nee, absoluut. Is niet de schietpartij geweest. Is niet te missen. Maar goed, en dan?
En dan?
Het en dan. Het is echt zo van, oh, nou, dat happened. Goh, erg. Next.
Ja, maar dat is blijkbaar iets van deze tijd.
Ja, dat vind ik, ja.
Ik had het er net al over. Die Trump. Is er ook iemand, een brandweerman?
Klopt.
Die echt een man met een grote staat van dienst, die doodgeschoten is. En Trump is de volgende dag, hij was alleen maar aan zijn oor geraakt, is gewoon een beetje lekker gaan golven. Ja. Maar die heeft dus niets laten horen naar die familie van die man toe. Nou, onze eilandsraad reageert niet. En misschien is het wel iets van helemaal van deze tijd. Want 2 weken geleden heeft een of andere mafketel een ezel onthoofd. En die kop opgehangen ergens bij Rincon.
Ja, dat heeft ook nauwelijks...
Dat heeft ook echt bijna nauwelijks enige aandacht gehad. Het was heel even jeetje. En toen kwamen de grapjes en dat was het dan. Ja, ik vind dat wel bizar.
Ja, meens.
Ik vind dat echt bizar. Ja, en ik denk dat we, ja, weet je... Gisteravond hadden we een heel leuk programma in Nieuwscafé over wat wij eventueel zelf zouden kunnen doen als Pueblo, als burger, als klein Bonaire. En,
dat moest jij nog vertellen hoe dat gegaan was.
Ja, dat moet ik nog vertellen. Maar goed, uiteindelijk komt het er toch wel op neer van als je de wereld wil verbeteren, begin bij jezelf. En dat wordt dan maar weer inderdaad heel duidelijk. Maar ik vond het shocking nieuws, want ook Sint Maarten is natuurlijk wel een land binnen het Koninkrijk. Ik bedoel, dit is niet ver weg. Dit is gewoon... Dit zijn wij.
Ja, dit waren onze zusters nog 15 jaar geleden.
Juist. Isla Hermana. Nou ja, ik... dat... politiek dus.
Ja. Ja, je wordt er een beetje stil van.
Ja, ik ga maar even een beetje typen. Dat is altijd goed voor mij. Even een beetje typen. Zo. Het is altijd beter als ik een beetje aan het typen ben. Dan kan ik altijd een beetje mijn gedachten verzetten. En dan weet ik een beetje hoe en wat. Speel ik er nog een beetje bas bij? Nee hoor, dat ben ik niet, die bas. Dat is Tina Weymouth die de bas speelt hier zo.
Nice.
Dit is Wordy Robin Hood van de Tom Tom Club. Het zijprojectje van Tina Weymouth van de Talking Heads. Nou, blijkbaar moeten we allemaal naar YouTube. Want Judith zit hier op te biechten dat ze als jeugdzonde nog een tijdje in een dansgroep heeft gezeten. Ja. En dat ze dus bij Top Op voor dit nummer heeft staan meedansen.
Ja, staan meedansen. Maar je herkent mij niet tenzij... Nee, je ziet inderdaad. Ik had geloof ik 1 keer gympen en 1 keer van die hoge boots. En je ziet dus inderdaad onder in het beeld allerlei moves. En je ziet dus eigenlijk stapjes en schoenen. Ja, dat is mijn carrière op televisie.
Dansende voetjes. Maar je bent met je gezicht zichtbaar in Why Tell Me Why.
Ja, onder andere. Ja, klopt.
En wij komen nu ontdekken dat ik dus in die studio waar zij heeft gezeten... heel vaak heb gewerkt met Top Op.
Ja, jullie hebben elkaar toen der tijd gewoon ontmoet. En we komen zonder het te weten.
Zal ik hem dan maar afmaken? Ik ben ook de substitute geweest voor de Dolly Dots. Dat is namelijk een groepje geweest wat uiteindelijk echt helemaal in het begin totaal niet kon zingen. En iedereen had een substitute, dus je had uiteindelijk de Dolly Dots die door zijn gebroken. En dan was er altijd een soort van als je het niet leuk doet en als je het niet goed doet. Als je je mond open doet, als je klaagt, dan ga je eruit. Dus wij samen met nog 4 heb ik inderdaad de meeste eerste hitjes en de danspasjes. En die, als ik er nu terugkijk, inderdaad, die verschrikkelijke pakjes en zo. Ja, en je moet wat doen om je studie te betalen.
Je was bijna een Dolly Dot geweest.
Ik was bijna een Dolly Dot geweest. Ik ben heel blij dat dat nooit wat gebeurt. En ik denk op het moment dat ik echt een handtekening had moeten zetten... dat mijn vader had gezegd van meisje, dat ga je absoluut niet doen. Dit hebben ze ook heel lang niet geweten.
Ik denk dat je daar toen heel erg boos zou zijn geworden. En dat je er nu heel blij om bent.
Ik ben daar heel erg blij om. Nee, het is helemaal goed gekomen met mij. Dus,
ik hoorde ook dat die meiden niet allemaal even slim waren. Nee. Kees van Leeuwen was de manager. Dus, die zul je dan ook wel kennen. Het verhaal over de Dolly Dots was dat ze allemaal gewoon vriendinnen waren. En op een gegeven moment een producer.
Nou, het waren niet echt vriendinnen hoor. Dat kon ik je wel vertellen.
Dat verkochten ze. Maar toen werden ze op een gegeven moment werden ze in een interview vroeger werd er aan ze gevraagd van joh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Het schijnt dat Esther zich toen omdraaide naar Kees van Leeuwen buiten beeld zet. Kees, moeten we nou zeggen wat er op het papiertje stond?
Ja, dat was wel een beetje het gehalte. De eerste repetities waren bij de dansstudio van Maria Moor. En daar had ik les naast de balletacademie. Want ik vond balletacademie en ik wilde docent worden. Dus ik heb eigenlijk nooit echt de ambitie gehad om op toneel te staan. Daar was ik ook iets wat te zwaar voor, boven en beneden. Dus dat was hem niet. Maar het lesgeven vond ik wel heel leuk. Maar goed, dus bij Maria Moor, ik kan namelijk heel goed spiegels poetsen en ramen lappen. Want dat deed ik daar om mijn lessen te kunnen betalen. En zo ben ik daar een beetje ingerold. Ja, dus ga maar vooral googlen, YouTube. Ik ga wel jullie wat sturen.
Ja, we gaan we samen ontdekken dat wij allebei een behoorlijke hekel aan Ron Brandstede hebben.
Zo, verschrikkelijk.
Ja, want je hebt bij Ron Brandstede heb je ook op de trap gestaan.
Ja, ik heb op de trap gestaan.
Bij de
Showbiz Quiz. Ik ben er nog net niet van afgedonderd. Want dat was echt elke keer weer... dat ding op je kop was heel zwaar. Ja. En je had een soort pluim achter op je kont, op je pakje. En dat was helemaal heel onhandig. En Ron Brandstede, ik weet niet hoe die nu is... Toen was het geen aardige man.
Ik zal je een verhaal vertellen.
Het woord dat je gebruikte daarnet was luilebol.
Ja,
en het woord luilebol heb ik denk ik in 30 jaar niet gehoord.
Ik zal je een verhaaltje vertellen. Ik was daar toneelmeester. Ik moest dus de decorstukken vervangen en al dat soort zaken. En er stonden aan de weerskant van de trap stonden 2 zetstukken, zoals dat heet. Met allemaal knipperlampjes. En die dingen waren zo topzwaar als ik weet niet wat. En op een gegeven moment liep er daar iemand aan, terwijl ik ervoor liep. En het hele paneel met al die lampjes, die komt dus over mij heen. En ik zat onder de schrammen en de
ja, dat waren de snijwonden. Echt, dat was geen ledlampjes, dat waren echt serieuze lampen.
Dat waren echt goede lampen,
ja.
Godzijdank stond er op dat moment geen stroom op. Anders was dat ook nog een heel leuk probleem geworden.
Nou, als er even daarvoor stroom had, dan waren ze ook nog bloedheet geweest.
Ze waren wel heet, ze waren wel warm. Dus ik had brandplekken en ik had allemaal snijwonden. En ze waren dus bezig, want ik had toen een behoorlijke kroeskop. Om alle glassplinters uit mijn haar te halen. Toen kwam Ron Brandstede van... Nou, het valt mee, er waren maar 16 lampjes stuk.
Dat is wel erg, ja.
Ja. Ach ja.
Show must go on.
Er is iemand aangeschoven.
Als we het over de show must go on gesproken hebben... Als we het hebben over de show must go on... als wij spreken van de show must go on... dan is daar Harald Lincolns. Zojuist aangeschoven aan de tafel...
Goedemiddag.
Welkom. Welkom.
Ja, dankjewel.
Op zaterdag. Zo tof.
Op zaterdag.
Komt terwijl iedereen
komt
vakantie
gewoon.
Heeft.
Iedereen
ja,
is op vakantie.
Gewoon.
Maar Harold is niet op vakantie.
Nee,
maar
die werkt gewoon
doen,
heel dus hard. Top. Leuk dat je er bent.
Ja, nou, leuk om er te zijn.
Heb je al geluncht?
Nee, nog niet.
Ah, ja, ja,
dus,
ja, ja,
daar
ja,
zijn
ja,
jullie diabet aan, maar dat ja, geeft niet. Dan kan ik extra honger opdoen.
Oh.
Wil je koffie?
Dat is altijd lekker.
Kijk, hartstikke
goed. Gaan we zo voor je regelen.
Perfect. We hebben een hele waslijst eigenlijk. En wij weten dat... Of Thomas, ik heb het gelezen.
Laten we beginnen met waar we het net over gehad hebben.
Ja, nou,
Suzy Today.
Oh ja, die is goed. Suzy.
Ja. Ja, nou ja, ja, wat zal ik zeggen? Ik weet eigenlijk niet wat ik daarover moet zeggen.
Nee, we hadden het erover dat die, die persconferentie die er was over...
Dat was heel vreemd, ja.
Wij hadden allemaal zoiets van, ja, wij zijn er niet bij geweest. Maar jij bent er wel bij geweest. Wat kun je erover vertellen?
Ik ben er ook niet bij geweest. Ik heb het online gezien, maar wel live op het moment dat het werd uitgezonden. En het verontrustte mij wat. Want ik had het gevoel dat ze een soort van vrijstaat aan het uitroepen waren. Nou is wel het voordeel dat er niemand echt op naar keek en niemand echt op lette en het verder ook niet tot enig rumoer heeft geleid. Maar het had zo'n teneur van, ja, we moeten allemaal een diplomatiek paspoort hebben, want wij zijn onderdanen van geen enkel land. Zeker niet Bonaire. En wij hoeven dus ons ook niet aan het gezag van het eiland te onderwerpen. En ja... Het was allemaal heel vreemd.
Nou ja, nu met die aanstaande rechtszaak.
Ja, zeggen mensen van nu begrijpen we waar het vandaan kwam. Maar ik moet wel zeggen, toen ik het hoorde... Ja, ik vond het een beetje beangstigend. Want ik dacht, waar zit ik hier nou naar te kijken? Ik bedoel, het lijkt wel een raar land in Afrika of zo. Waar mensen zeggen van, nou, wij roepen een soort van onafhankelijke staat. Een koep leek het wel. Alleen ja, het probleem is wel, als je dus geen publiek hebt en niemand let erop en niemand vindt er wat van, dat je dan ook niet echt serieus wordt genomen. Dus
nee, maar kom op, laten we wel zijn. Het kan toch helemaal
nee,
niet?
Nee, kan
natuurlijk
ook helemaal niet.
Natuurlijk zijn we
niet,
wel maar... onderdanen van Nederland. We zijn Nederlanders allemaal.
Ja, nou, ik vond het een beetje raar. In die zin van dat het wat staatsondermijnends had. Maar ja, ik zeg al van ja, goed, ik bedoel, als je vier mensen achter een microfoon zegt en die lezen allemaal wat op. Er zat geen samenhang in. De ene die had het over heel ja, over bepaalde dingen. De ander had het weer over hele andere dingen. Het was duidelijk opgelezen uit papier. Het was half Nederlands, half papier mens. Er was naar mijn bescheiden mening geen touw aan vast te knopen.
Maar nog eventjes over die rechtszaak. Wat mij opvalt is van dat in 2020 zijn mm-hmm. dreigingen geweest.
Ja.
Heeft toen eigenlijk vrij weinig stof doen opwaaien?
Nou, er werd wel veel over gesproken. Want het ging om een anoniem profiel. En de vraag van ja, wie zou er nou achter zitten? En waar gaat het nou over? En toen is inderdaad een inval gedaan. Volgens mij heeft betrokkenen ook een tijdje vastgezeten. Maar ja, en daarna is het inderdaad heel stil geworden.
Toen het inderdaad op online stond, was er heel veel van waar gaat dit over? En hoe kan dit? En terecht dat de aangifte wordt gedaan.
Ja.
Maar toen uiteindelijk duidelijk was dat Suzy erachter zat, is dat eigenlijk gewoon redelijk stil een stille dood gestorven?
Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Hè? Ik bedoel, ik vind van enerzijds zeggen we nou, iemand wordt vervolgd of iemand wordt ergens van verdacht. Maar ik bedoel, het moet natuurlijk ook nog wel bewezen worden. Ja. Dus ik bedoel, in die zin hou ik mij toch even op de vlakte daarover, omdat ik het gewoon niet weet. Mm.
Zo'n ander onderwerp?
Nou ja, want Harald schiet aan tafel. Dus we gaan gewoon weer even terug naar het lijstje. Ik ben helemaal blij. Ja, nee, jee, Harald in de house. We hadden het inderdaad over het wat men dan het bizarre bedrag vindt van alle dienstreizen.
Ja.
Maar dienstreizen betekent dat je van het eiland af bent. En mm-hmm. daar vind jij ook wat van.
Daar vind ik zeker wat van, ja. En ik was er ook heel verontwaardigd over. Omdat ik denk dat het op dit moment echt de spuigaten uitloopt. Mm-hmm. Ik snap best dat eilandsraadsleden af en toe naar buiten het eiland moeten. Hè, naar de zustereilanden, naar Nederland. Maar ik begin, of het gevoel begint mij te bekruipen dat het een beetje een verdienmodel is geworden.
Het is dus, heel opvallend dat sinds de dagvergoeding verhoogd is, opeens de reizen verdubbeld zijn.
Precies, maar nog zelfs voor die tijd. Ik bedoel, het tikte altijd wel aardig aan. Ga maar na, als je $200 per dag krijgt en je blijft 10 dagen weg, is $2000 belastingvrij, want het is daggeldvergoeding. Maar er zijn ook raadsleden die in de periode van 2 maanden misschien 40 dagen op het eiland, of 40 dagen niet op het eiland zijn geweest. Mm-hmm. En als je dan een rekensommetje gaat maken, dan denk ik van ja. En waar het mij met name om ging, dat ik dacht van wie let hier nou op? Nee, ik bedoel, de hele eilandsraad is weg. De hele bestuurscollege is weg. Inclusief de gezaghebber, inclusief de toekomstige gezaghebber, inclusief de griffier, inclusief de eilandsecretaris. En ik dacht zoiets van dit kan toch niet waar zijn. En ik moet ook zeggen, ik heb er ook heel veel mensen op aangesproken. Ik heb de waarnemend gezaghebber erop aangesproken. Ik heb de toekomstige gezaghebber erop aangesproken. Ik heb leden van het bestuurscollege op aangesproken. Want ik heb zoiets van, dit vind ik gewoon absurd. Mm-hmm. En ik snap best wel dat de Eilandsraad op een gegeven moment zegt, het is handig als we naar de VNG-congres gaan, wegens netwerk of wat dan ook. Maar goed, je hebt 9 raadsleden. Je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van, hey, dit jaar gaan er 3, volgend jaar gaan er weer 3, en het jaar erop gaan er weer 3.
Dat is wat jij toen boven water hebt gehaald.
Ja.
Want René Zwart van dossier Koningsrijk, die doet dan alsof hij nu met iets nieuws komt, maar jij had het al lang boven water gehaald.
Dat is niet waar. Moet ik eerlijk zeggen dat René Zwart hier de hele tijd al mee bezig is met het dossier. Dus hij had inderdaad een WOP-verzoek ingediend om dus duidelijk. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan. Dus daar kan ik zeker niet de credits voor nemen. Ik schoot gewoon uit mijn slof op een gegeven moment. Dat ik dacht van dit is gewoon echt niet normaal. Want het gaat wel over publiek geld. Mm-hmm. En nogmaals, ik bedoel, is er dan een soort van beleid? En daar kwam ik wel achter. Dat ik toen ik ging prikken, toen ik mensen ging bellen, dat mensen wel toegaven, ook binnen het apparaat, van ja, eigenlijk is er geen beleid. Ik bedoel, er is wel een regeling van ja, op hoeveel heb je recht en in wat voor klasse mag je reizen of noem maar op. Maar er is niet echt een beleid om te zeggen van nou, bijvoorbeeld, mag de hele Eilandsraad tegelijk reizen, mag de hele bestuurscollege tegelijk reizen. En wat je nu ook merkt is, ze knopen er allemaal een vakantie aan vast. En nogmaals, het is niet verboden, maar is het wenselijk? En wie let dan op de kleintjes? Wie let op de centen? Wie zegt van dit is nog acceptabel of dit is te gortig? Hè? Zelfs als je zegt van nou ja, je wil per se naar die VNG of dat VNG-congres, kun je ook binnen 3 dagen weer terug zijn als het helemaal moet.
Ja.
Hoef je niet per se 14 dagen weg te blijven. En ik heb echt het vermoeden, of ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien, dat er gewoon misbruik van wordt gemaakt in de zin bijvoorbeeld zeggen, ja, we moeten naar de Stasia Day. Stasia Day is 16 november. Maar ja, een aantal dagen daarna, dan is het Sint Maarten Day, dus dan moeten we daar ook heen. Maar wacht even, op 2 december is het Saba Day. En ja, om nou weer helemaal terug te reizen naar Bonaire, en het is moeilijk, en met de tickets, dus weet je wat, we blijven allemaal. Dus dat betekent dat ze op een gegeven moment van 13, 14 november weg waren, tot pak een beet 4, 5 december. En dan denk ik, wat kost dit allemaal?
Nou, los van het geld. Het eiland wordt gewoon niet meer bestuurd.
Ook dat. Het eiland wordt gewoon niet bestuurd. En nu legt het echt al weken plat. Ook het BC. Het is gewoon in gevelden of wegen te bekennen. Ja. En ook daar weer heb ik zoiets van, als je daar nou duidelijk over communiceert, van jongens, er komt een periode aan en dan zullen de gedeputeerden ook op reis zijn, maar die is van dan tot dan weg, die is van dan. Maar er wordt helemaal niks over gezegd, totdat mensen erover gaan klagen. En dan is het opeens van een soort van defensief, ja, maar gedeputeerden hebben toch ook recht op vakantie. En dan denk ik van, ja, ze hebben wel recht op vakantie, maar ze hoeven toch niet allemaal tegelijk weg te gaan en het allemaal zo uit te kienen, dat het net aansluit op verplichtingen die men had in Nederland. Zeg ik bijna tussen aanhalingstekens, zodat ze daar dan een vakantie vast kunnen knopen.
Ja, als je een normaal bedrijf vakantie vraagt, dan moet de baas daar altijd toestemming voor
Precies.
geven om te zorgen dat het bedrijf niet plat ligt.
En dat heb ik dan. Ik bedoel, ja, soms denk ik ook over waar je het lef vandaan, maar heb ik wel tegen de toekomstige gezaghebber John Soliane gezegd van, ik hoop wel dat jij dit gaat aanpakken op het moment dat jij daar gaat zitten, want het heeft ook te maken met integriteit. En het integriteitsdossier hoort nou een keer onder de gezaghebber thuis. Maar als mensen dus reizen of opzettelijk lang reizen of dingen verzinnen om maar op reis te kunnen gaan, omdat zij daar dan daggeldvergoeding voor kunnen opstrijken, dan vind ik dat het thema integriteit raakt.
Ben ik helemaal met je eens. 1 relativering erbij. Het is wel des overheids. Als je alle rellen leest over in het verleden over verblijfsvergoedingen van Tweede Kamerleden, omdat ze ergens anders wonen dan in Den Haag.
Ja.
Wat ook niet totaal niet gecontroleerd wordt. Daar gaan miljoenen
doorheen. Nee, ik bedoel, dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, kijk, je kunt natuurlijk... Hè, en dat zei ook
daarmee even, praat ik dit niet goed
nee,
hoor.
Nee, dat weet ik. Maar dat zei ook een van de betrokkenen tegen mij. Die zei van mensen, we kunnen toch ook een eigen afweging maken. Ik bedoel, dat je op een gegeven moment zegt van... Nou, is dat echt de moeite waard voor één dag in Nederland... dat we dan twee weken in Nederland moeten zijn? Hè? Met alle kosten die daarbij komen enzovoort. Dus ja, mensen kunnen een eigen afweging daarin maken. Maar stel nou dat dat gevoel er niet is. Hè, van... Kan ik dit maken? Is dit nog redelijk? Enzovoort. Ja, dan zul je toch met een soort van beleid moeten komen van hoger hand dan. Ja. Van wat vinden wij wel oké en wat vinden we niet oké? En daarom zeg ik van, ik bedoel zo'n eiland...
Maar wie gaat het toetsen? Wie gaat het beoordelen? Ja.
Nee, maar je kunt toch met z'n allen, ik bedoel net zo goed als we afspraken kunnen maken over de hoogte van de daggeldvergoeding, kunnen ze toch ook afspraken met elkaar maken van, nou ja, hoeveel mensen kunnen er redelijkerwijs tegelijk weg? Is het één iemand van elke fractie? Kiezen wij elke jaar 3 van de 9 leden uit? En het jaar erop kiezen we weer uit de mensen die nog niet zijn geweest enzovoort. Dus je kunt daar best wel wat over regelen. Ik bedoel, come on.
Zo eens. Het was helemaal stil hier.
Ja, we zitten niks tegenin te brengen. Nee.
Dus. Ik liet ook expres in stilte vallen.
Ja. Nee, maar ik ben dat ik. Nee, wat ik meer naar de afvraag. Hè, natuurlijk, geld. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik vind het heel mooi dat jij aantipt, hè, je eigen common sense. En het stukje integriteit. Maar wat ik me tegelijkertijd afvraag is ook... en jij noemde dat net al, het besturen. Als iedereen weg is.
Ja.
En ik bedoel, ja. Er gebeurt wat. We hebben net een heel lijstje gehad over van alles nog wat dat gebeurd is. En kan gebeuren. Wat doe je dan? Want ja... Ik weet het niet.
Nou, en het is niet zo denkbeeldig. Want bijvoorbeeld, en dat hoorde ik toevallig uit andere hoofden. Maar bijvoorbeeld binnen een overheids-NV moesten belangrijke beslissingen genomen worden. Moesten belangrijke documenten voor getekend worden. Voor investering die tijdsgebonden is. En er zijn verdorie gewoon niet voldoende mensen op het eiland die konden tekenen. Dus dat is een heel gedoe. En dan denk ik, ja, je kunt tegenwoordig wel alles elektronisch doen. Maar het is gewoon, het is too much.
Er moeten gewoon mensen op de tent passen.
Ja,
absoluut. Nee. En ik denk, ik deel wel je mening. We hadden het net over hoe belangrijk het ook inderdaad is om af en toe je neus te laten zien. Hoe belangrijk het is om ook zelf ergens te zijn. Om goodwill te kweken. Om informatie tot je te nemen. Om die band goed te houden. Maar wat jij zegt inderdaad over zo'n VNG-week. Die is elk jaar. Is elk jaar een VNG-week. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken. Dat elk jaar heel nieuw, beren interessant, et cetera is.
Leg even uit wat een VNG-week is.
De VNG is een vereniging van Nederlandse gemeentes.
Ja, ik denk van nou weet je wel.
Ja, heel goed. Nee, heel goed. Dus dan komen zeg maar allerlei mensen bij elkaar, waaronder allerlei ambtsdragers en burgemeesters en waarschijnlijk ook wethouders en mogelijk ook wat beleidsmakers. En die gaan onder het genot van een kopje koffie en een bitterbal met elkaar in gesprek. En er zijn workshops en er wordt van alles en nog wat bekendgemaakt. Ja. Het is ook een stukje commercieel. Hè? Je kunt daar dus ook op een gegeven moment bij staan. En dat je zegt, ik heb een fantastisch ICT-systeem voor een whatever applicatie.
Nee, dus maar ook de besprekingen onderling heeft toe geleid dat er dus een Caribe-desk is binnen VNG. Waar dus specifieke problemen voor binnen gemeentes voor de Caribe behandeld kunnen worden. Dat daar de deskundigheid is en dat daar navraag gedaan wordt.
Eens, maar dan weer zeg ik van, moet je daar dan met 9 man en ondersteunend personeel en de griffier en de eilandsecretaris allemaal zijn. Dus er zou niet een delegatie van 3 mensen zou dezelfde boodschap overgebracht kunnen hebben van, hey, het is belangrijk dat er een Caribbean-desk is.
Ja, maar koffie en bitterballen.
Vooral maar, die bitterballen, hè?
Maar is dat ook nodig? Ik heb zelf in een baan gewerkt waar ik veel ook op reis was. Mm-hmm. En diverse keer meegemaakt dat werd gezegd van... je kan meevliegen met de KLM omdat we dat gesponsord hebben. Maar dan moet je gelijk meegaan. Ik vind het goed, je werkt 4 dagen. En de andere 6 dagen is op eigen kosten.
Maar dat is dus allemaal niet duidelijk. Kijk, is dat zo, dan zeg ik ook tuurlijk geen enkel probleem. Maar dat weet je dus niet. En dat is mijn vraag, van wie let er nou op?
Ja.
En wie legt de verantwoording over af? En daar zit volgens mij geen beleid. Dus volgens mij kun je best een beleid maken dat je zegt, van, nou in dat soort gevallen, je kunt best langer blijven dan strikt noodzakelijk
is.
Maar dat
kosten.
Is dan wel voor eigen kosten. En volgens mij gebeurt dat dus niet. Sterker nog, ik heb ook nog signalen. En ook dat is niet verboden, maar dat mensen bij familie gaan zitten en vervolgens nogmaals de kosten voor de vergoeding van het hotel in eigen zak steken. Het is niet verboden, maar het is weer van... Hè, en als je dat dan doet en maar rekt en in plaats van 3 dagen blijf je 3 weken... Het is gewoon naar mijn gevoel een verdienmodel geworden. En dat vind ik niet oké.
Dat werkt met je eens.
Nou ja, en inderdaad net wat je zegt. Hè, als je daar dagen aanplakt, zelfs al zouden die op je eigen kosten zijn... dan moeten we inderdaad wel kijken, oké, wie blijft er en wie blijft er niet? Ja. Het is toch gewoon een business?
Ja.
Net wat jij zegt. Ik bedoel, je overlegt toch inderdaad wanneer iemand weggaat... hoeveel mensen er weggaan. Want je toko moet toch doordraaien.
Jij gaat van dit jaar, ik ga volgend jaar.
Ja. Ja.
Maar nogmaals, ik verwacht daar wel wat van de nieuwe gezaghebber... dat hij daar een beleid voor gaat opstellen... en ook afspraken gaat maken met de partij... van hoe gaan wij daarmee om.
Is dat inderdaad, even voor mijn beeldvorming... is dat ook echt iets wat een gezaghebber kan doen?
En daar kan typisch iets voor een gezaghebber. Ja. Ik vind dat typisch iets van een gezaghebber. Want dit gaat juist om de integriteit. Het gaat om
het image van de organisatie.
Eens, maar wat als dan nu gezegd wordt... bijvoorbeeld door een eilandsraad van... kun je wel vinden. Maar wij vinden anders. Hoe werkt dat dan?
Hij kan als voorzitter van de eilandsraad... kan hij gewoon voorstellen van... jongens, zus en zo en zo. Ja, als dan de eilandsraad in de meerderheid er tegen stemt... ja, dan heb je een probleem.
Ja.
Maar dan zijn wij er als media dus ook hiervoor.
Onder andere.
Om daar dus wat te vinden en wat van te zeggen.
Ja, helder. Oké. Okay. Nou, gewoon, wanneer gaat hij van start de nieuwe gezaghebber?
Ik begreep op 1 augustus.
Ik begreep ook 1 augustus.
1 augustus.
Maar want ik begreep dat hij eigenlijk een soort, althans zo las ik het in de pers, dat hij eigenlijk een soort van min of meer acuut zijn functie bij BO heeft neergelegd.
Heeft hij al neergelegd.
Dat vond ik wel, dat ik dacht, oké.
Ja, dat vond ik ook apart. Ja,
dat heeft hij per onmiddellijke ingang, heeft hij dat toen bekend werd, heeft hij per onmiddellijke ingang heeft hij zijn functie neergelegd.
Nou is dit nogmaals, hè, dat komt naar buiten, dus misschien was dit, of eigenlijk niet. Want het zou zo moeten zijn dat dit dan misschien nog niet bekend was. Maar ik vond het wel opmerkelijk, dan gaan we weer terug naar het stukje bedrijfsvoering. En dat je gewoon dergelijke positie zo kunt zeggen van, oké.
Ja, nou, het gaat verder dan dat. En daar zit ook een stukje van mijn chagrijn. Het is niet alleen maar dat ik zeg van die mensen mogen niet op reis. Maar er zijn gewoon echt issues die geregeld moeten worden op het eiland. En dan hoef je helemaal niet verder te kijken. Dan denk ik even aan burgerzaken. He, op een gegeven moment is met grote mond beweerd van nee man, dat wordt allemaal opgelost. In juli gaan we verbetering meemaken. Ik kwam laatst een oud collega tegen. Die zei me, ja Harold, ik had geen afspraak. Maar ik moest echt iets regelen bij burgerzaken. Ik was er om 7:30. En ik was iets na 2 was ik weg. Want toen was ik aan de beurt geweest.
Nee.
En dan denk ik bij mezelf... Dus er zijn best wel vraagstukken. En er zijn ook best wel uitdagingen. Ja. Die gemanaged moeten worden. Maar dan moet je wel op het eiland zijn. En moet je wel dingen zien. En moet je er wel zijn om aan het stuur te staan.
Vanuit wordt hier ook nog steeds... heel vaak worden er ook geen mandaat gegeven. Dus iemand weggaat.
Ook.
Dan
is nog erger.
Van, dan
alle mandaten zijn ingetrokken.
Ga jij mijn functie maar eventjes...
Ja, alle mandaten zijn ingetrokken. Trokken ze allemaal bij de eilandsecretaris nu.
Ja, en als de eilandsecretaris dus in Nederland zit, dan heb je een probleem.
Dan heb je een probleem.
Juist. Lang vakantie. En dat gun ik hem. Nee, maar dat gun ik hem. Ik bedoel, het is een hele zware baan. Het is een hele drukke baan. Mm. Dus ga alsjeblieft. Dat heb je ook nodig. Maar regel de boel. En ja, nou inderdaad. Maar met inderdaad het vertrek van John zo, nogmaals, kwam op mij over als een soort patsboom. Wetende inderdaad dat er veel speelt. Ja, bijzonder.
Heel bijzonder.
Ja, over vertrekkers gesproken trouwens. Miles Mercera gaat ook weg bij de TCB.
Ja.
En dat moesten we eigenlijk ook nog even zeggen. Maar het vervelende is, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Ik moet nu een plaatje gaan draaien. Een heel kort plaatje. Dat doe ik nog. Ik doe een kort plaatje van precies 2 minuten en 22 seconden. Want Floor van Schalkwijk is er ook nog gekomen. Floor van Schalkwijk! Floor van Schalkwijk is er ook. Dus we moeten eventjes...
Even snel.
Want die Harald blijft maar lullen. Oh, wacht even, er wordt gebeld. Even kijken hoor, wat hier aan de hand is. I'm in the bumble, it's the one across the hall. Blondie, hanging on the telephone. Harold Winkels blijft nog even zitten, want die heeft nog wel meer te vertellen. Maar ook aan de tafel nu is Floor van Schalkwijk. Floor van Schalkwijk van STCB, de Sea Turtle Conservation Bonaire.
Yes.
Floor, jij bent, dit is de derde keer achter elkaar dat jij hier aan de tafel zit in het laatste kwartier.
Een korte update.
Om even een korte update te geven over hoe het nu gaat bij STCB met het verzamelen van geld.
Ja, goed. We zitten net over de 10.000 heen nu. Dus we hebben
ja,
nog...
Ja, maar je wil er 11.
We willen er 11. Ja, we willen er 11. Dus, maar we zijn wel heel dichtbij. Het is nog een weekje. En dan moeten Daan en Kate gaan zwemmen. En ze zijn nu gestopt met heel veel activiteiten doen.
Ja, want zij gaan zwemmen. En ze zwemmen om heel Klein Bonaire heen.
Klopt. Ze gaan,
zonder vinnen.
Yes, ze gaan 11 kilometer rondom Klein Bonaire zwemmen. Om dus $11.000 op te halen voor een nieuw onderzoeksnet voor onderzoek in Lac Bai. Waar veel van onze zeeschildpadden zitten. En ze doen nu deze week niks. En dan volgende week gaan ze zwemmen.
Ze gaan toch wel trainen, hoop ik, in plaats van niks doen.
Nou ja, ze hebben heel lang getraind. En ze hebben nu als advies van een lange afstand zwemmer te horen gekregen... dat je best de week voordat je de lange afstand gaat zwemmen... het beste niet nog keihard moet gaan trainen. Maar vooral je rust moet pakken.
Oké, okay, dus daar zijn ze nu mee bezig.
Yes, zeker.
En dan volgende week, is er al een datum gesteld? Kan nog steeds niet, vanwege het weer natuurlijk.
Nee, vanwege het weer zijn we, daar zijn we afhankelijk van. Ze willen dat er minder wind staat, zodat de golven minder heftig zijn voor ze. Zodat het toch iets gemakkelijker wordt.
De hele komende week nog zijn het golven van een meter of twee.
Ja, dus we hopen dat het volgende week wat gaat liggen. En ik denk dat we volgend weekend, hoop ik, iets beter zicht te hebben op welke exacte datum... We gaan zwemmen.
Is dat al ooit eens gedaan? Heeft iemand al ooit eens om Klein Bonaire? Want ik vind het wel heftig klinken.
Ik heb wel eens gelopen. Ik heb wel eens gelopen.
Ja, lopen is al heftig. Als je op de helft bent, dan denk je... Oh, wacht, ik ben nog wel...
Ja. Rustig, ja.
Ik moet nog wel een paar uurtjes. Ja,
ja, het is echt verschrikkelijk.
Het is echt best wel groter dan je denkt. Dat blijkt wel.
Ja, maar, klopt.
Ik
vraag
of het ooit gedaan was.
Geen idee. Het is een goede vraag wel. Het zou natuurlijk cool zijn als ze de eerste zijn.
Ja, moet je nog even uitzoeken.
Eigenlijk wel, ja. Nou, ga ik doen.
Dat
ga ik uitzoeken.
Vind ik wel. Want dan als het dan blijkt dat het de allereerste keer ever is... dat vind ik ook wel weer geld waard.
Ja, klopt. Ja, zeker.
Veel geld waard.
Nou, van mij zo weer $10.
Echt, ja. En ik moet wel zeggen dat dit de eerste keer is dat ik ervan hoor. Sowieso. Ook van de actie. Dus ik denk wel dat het goed is als er nog wat extra rugbaarheid aan wordt gegeven. Want dat betekent dan dat er meer mensen wellicht...
Ja, precies.
Dat is jouw verantwoordelijkheid, Floor.
Ja, dat is allemaal mijn verantwoordelijkheid.
Dat is jouw verantwoordelijkheid.
Dus.
Ja.
Nou ja, goed, je zit nu tegenover Harold Linkels. Dat betekent dat het eigenlijk bijna automatisch nu op Bonaire.nu zo
komt. Ja, okay, precies.
Oké, super. Dan hebben we Dini van de Pocket. Ik heb van de week een interview gehad met Energia TV. Dus die hebben
Heb het gezien. Goed gedaan.
Ja, ja, die hebben we ook inmiddels in de Pocket. Dus, en het is wel veel gedeeld. Dus ik heb een persbericht gehad of uitgedaan. En die is wel door veel mensen opgepakt. Dus dat is super. Ja.
Met alle narigheid willen we ook wel eens iets positiefs te melden.
Ja, zeker.
Waarom? Precies.
Zeker. We moeten net hebben om turtles te vangen. Vind je dat positief dan?
Nou, dat niet, maar dat mensen zich daar zo voor inzetten en acties op touw zetten en zo, dat vind ik wel mooi. En het is natuurlijk ook wel des Bonaire om vooruit te lopen met de bescherming. Je ziet het nou op meer eilanden komen, maar Bonaire was echt wel een van de allereerste plekken waar ook heel veel aandacht kwam voor de sea turtles. Dus dat vind ik op zich wel mooi. En om dat ook in stand te houden.
Ik dook van de week met iemand die op zo'n cruiseschip hier was gekomen en die woonde zelf op een eiland ergens voor Florida of zo.
Mm-hmm.
En die waren erg onder indruk van het feit dat onze STCB zo verschrikkelijk veel vrijwilligers had.
Mm-hmm.
Want die zeiden van ja, we hebben allemaal mensen, maar het zijn allemaal mensen in officiële instanties, die worden er goed voor betaald en dergelijke. Mm-hmm. Maar wij hebben hier gewoon mensen die voor
idealisten.
Voor de katsen veren. Naar. gewoon 's ochtends vroeg voor dag en dauw opstaan... om gewoon stukken van het eiland af te lopen... op zoek naar sporen van schildpadden.
Hoeveel nesten zijn er nu?
We hebben 53 nesten nu, 36 op Klein Bonaire.
Wow.
13 in het zuiden en 4 in het noorden, dus in het park, zeg maar. Meer dan 60 vrijwilligers die ons helpen. Dus daar zijn we zeker wel van afhankelijk. Ja, zonder hen zouden we het niet kunnen.
Nee. En die krijgen alleen maar aan het eind van het seizoen... krijgen die een kopje koffie en een bakje chips. Niet eens bitterballen, hè?
Ik wou net zeggen, niet eens bitterballen. Die bitterballen.
En ook geen daggeldvergoeding.
En geen daggeldvergoeding. Nee. Dus komt er wel eens iemand vanuit de Eilandsraad ook jullie supporten... door flink applaus, meedoen... iets
niet
vanuit
dat
de
ik
politiek?
Weet, maar ja, misschien dat ze wel meegaan in het veld. Maar dat heb ik niet altijd in de gaten. Ik ben natuurlijk vaak op kantoor. Dus misschien dat zij wel ooit meegaan met de Klein Bonaire. Maar dat ik dat dan net mis. Dat zou kunnen hoor. Maar, niet
zullen
dat
we bij deze een oproep doen?
Ja, dat, ja. Aan, dank je. Jij snapt mijn voorzet.
Mochten ze ooit een keer thuiskomen met de, van de Eilandsraad. Dat ze dan een keertje meegaan.
Ze een keer niet in Nederland zijn.
Juist. Absoluut. Ze zijn meer dan welkom. Zeker. Kom gezellig mee en kijk wat we doen. Want dat helpt alleen maar door met het bericht verspreiden naar de rest van het eiland. Dus
ik heb in het park wel eens een keer erbij gezeten dat er twee vrijwilligers een nest aan het opgraven waren om het te verhuizen naar iets hoger. Mm-hmm. Maar dat zag er nog behoorlijk zwaar uit. Die lagen op een buik in het zand uit te graven. Heel voorzichtig natuurlijk om te zorgen dat ze niet per ongeluk een ei te pakken zouden hebben en kapot zouden maken. Het is een secuur werkje.
Ja, absoluut. Vooral in het noorden inderdaad. Want het zijn vooral de groene zeeschildpadden. Die nesten leggen op Plaitschkitu. En die leggen ze 80 centimeter diep. Dus dat is inderdaad behoorlijk graven. Ja.
Ja. Oh, we zitten hier dus allemaal zo. Okay. Maar dat is inderdaad flink,
80
hoor.
Centimeter, dat is jouw hele lengte, Judith.
Ja, het zou ongeveer. Ik bedoel, maal 2 en je bent er. Nou ja, maal 2 en je bent er. Dus dat heb je goed ingeschat, Michiel. Absoluut.
Ja, het is wel het diepste nest hoor. Dus de karetschildpad en de dikopschildpad zijn iets ondieper. Dus 50 en 60 centimeter. Maar de groene zeelschildpad is echt 80 centimeter diep. Ja.
Nou, die vind ik niet eens met mijn betaalde TikTokje.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Nee, gaat hem niet worden.
Als mensen willen doneren, ik heb het je natuurlijk elke week gevraagd. Ik ga het nu weer doen. Als mensen willen doneren, hoe vinden ze je?
Ze kunnen doneren via de website. Dus het staat voorop op de voorpagina van de website. Wat bonaireturtles.org is. En daarnaast op onze social media. Alle posts die gaan over de fundraiser. Daar staat de link in van de GoFundMe. Dus ook daar kun je op klikken en dan kun je doneren aan ons. Ja.
Oké, nou dan wens ik je bij deze weer enorm veel succes. En ik ben benieuwd
tot
waar het volgende week is. Ja, volgende week zien we
je
dan weer.
Yes, dan ben ik er weer. Vlak voor het zwemmen.
Al of niet met Daan. En dan merk ik het wel. En dan zorg ik dat er een Floor van Schalkwijk toontje is. Ja?
Deal.
Dat regelen we gewoon. Want we gaan nog even door. Want Harold vroeg net over een van onze onderwerpen. Van, heb je daar al over gehad? Toen zeiden we nee. En toen keek hij zo van, nou, daar heb ik nog wat over te zeggen. Waar ging het over?
Ja, nou ja, over de leegloop bij, of de leegloop, de vermoeden, de beweerde leegloop bij de afdeling financiën van het openbaar lichaam Bonaire. En dat zou dan te danken zijn aan dit bestuurscollege, CQ, een gedeputeerde daarin. Nou, dat vond ik ook alweer een hele aparte, omdat er op een gegeven moment een hele frenzy omheen staat. Toen voelde ik mij geroepen om daar wat tegenwicht in te bieden, want het leek een beetje overdreven. Het kwam mij gelijk weer op het verwijt te staan van een collega nieuwssite die zei van... ik weet niet eens meer precies hoe het
gaat. Hij zei van...
welgevallig voor het bestuurscollege. Maar over het algemeen.
Welke collega was dit? Was het weer ineens zwart?
Ja, zo klinkt het natuurlijk wel. Daar kun je bijna gif op innemen. Maar waar het mij om gaat is van ik zoek altijd maar de balans. Ik vind als dingen dus op een gegeven moment onterecht worden, dat er een overdreven beeld geschetst wordt alleen maar om er politiek mee te bedrijven, dan denk ik van ja, dat vind ik niet goed. Er werd wel aanstoot aangenomen aan dat tegengeluid.
Jullie hebben bij Bonaire, want dat was een van de redenen waarom daar dat tegengeluid kwam. Of tenminste, de reactie kwam. Mm-hmm. Geciteerd uit een rapport over
een exit interview. Ja, een verslag van een exit interview. Ja.
Daar werd van geroepen, dat is schending van de privacy. Dat had Bonaire nu nooit mogen doen. En Clark Abraham heeft dat aan jullie gegeven. Mm-hmm. En dat is schending van... daar staat een gevangenisstraf van 6 maanden op. Jullie hadden alles netjes anoniem gemaakt?
Dat wou ik net zeggen. Het was compleet anoniem. En voor de zekerheid heb ik ook nog even op nageslagen wat de Nederlandse Vereniging van Personeelsfunctionarissen daarover zegt. Die heeft vrij toonaangevend beleid over bijvoorbeeld van wat mag je wel en niet doen in een selectieprocedure. Maar ook hier vinden ze wat van. En ik heb dat ook nagekeken bij de Society for Human Resources Development of Management in Amerika. Die hebben eigenlijk bijna compleet vergelijkbare richtlijnen daarover. De vraag is of al die richtlijnen in acht zijn genomen. Onder andere wordt gezegd van, nou, het moet wel strikt anoniem zijn. Het moet niet te herleiden zijn naar personen of naar situaties. Dus dat kun je afvragen of dat inderdaad zo is. Wij vonden het wel relevant. Dat is ook de reden waarom we er iets over geschreven hebben. Omdat, wat ik al zeg, als er op een gegeven moment een onterecht beeld wordt geschetst van, ja, iedereen loopt er maar weg. Dat is dus echt niet waar. Ik bedoel, er is één persoon heeft inderdaad zijn ontslag genomen. En bij een andere persoon die op een zogenaamde overeenkomst van opdracht was, waar dit bestuurscollege heel negatief over was, die is niet verlengd. Maar de body van de medewerkers, de afdeling financiën, die het eigenlijk altijd hebben gedraaid, ook al jaren draaien, die zijn er dus gewoon nog. Dus ik bedoel, het beeld van, ja, iedereen loopt daar maar weg, dat is niet terecht. Het was wel een beetje een gemengde boodschap. Want tegelijkertijd zei ik ook van, ja, kijk, het OLB, en dat heb ik al vaker gezegd, ook in dit programma, is helemaal niet zo'n leuke plek om te werken. Er wordt gesproken over een angstcultuur. Het is vaak van, nou, het ene moment heb je dit bestuurscollege, vervolgens heb je weer dat bestuurscollege. Er is altijd wel wat aan de hand. Het is gewoon helemaal niet zo'n leuke plek om te werken. En dat vind ik eigenlijk de grote boodschap. Ja, dat is het belangrijke in deze boodschap. Dat je denkt van, ja, even ongeacht van of het nou al begonnen is onder het vorige bestuurscollege of voortgezet is onder dit bestuurscollege of erger is geworden onder dit bestuurscollege. Het is gewoon een feit dat er echt wat moet gaan gebeuren aan die hele werkcultuur.
En dat is veel breder dan financiën. Dat is
absoluut.
Compleet OLB breed.
Ja, absoluut OLB breed. En dat vond ik dan ook zo grappig, want ook de ex-eilandgriffier die viel ook over het artikel. Die zei van, ja, je hebt geen wetenschappelijk onderzoek verricht. Hè, want er is dus een rapport opgesteld door het ILT. Inspectie, Leefomgeving en Transport. Over het vergunningstraject, waarbij ze hebben gezegd, er is een ernstige angstcultuur en dergelijke. En naar mijn gevoel is dat veel breder. En dat zeg ik ook niet zomaar, maar dat zeg ik echt op basis van mensen die er gewerkt hebben, ervaring hebben enzovoort. De eilandsgriffier vond dat ik dat niet kon zeggen de voormalige eilandsgriffier, zonder daar wetenschappelijk onderzoek naar te hebben gedaan. Ja, wat is wetenschappelijk onderzoek?
Ja, flauwekul.
Ja, echt flauwekul. Echt
want de bewering van René Zwart, daar is ook geen wetenschappelijk onderzoek naar.
Nee, ook om het zacht uit te drukken.
En daarmee moeten we er een eind aan maken van jongens. Ja. Want ik hoor het tuuntje dat we in het laatste minuutje zitten. Dus dat moeten we even doen. Zometeen hoor je, na het nieuws natuurlijk, hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. Wij moeten helaas zeggen van, nou, tot hier en niet verder. Want we zouden volgens mij zo nog een uur door kunnen gaan.
Makkelijk.
Maar dat doen we niet. We gaan volgende week om 12 uur gaan we gewoon weer door. Hier op deze zender Megahit FM 101.1. Dan weet je dat alvast. En voor nu moeten we helaas afscheid van jullie nemen. En dat doen we met een zo verschrikkelijk welgemeend
ajootje
cadeautje. Dat wil je niet geloven.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.